Het is bijna. Sterker nog, het is eigenlijk in mei natuurlijk meditatie. Ik hoop dat je dat weet. koekeroe.nl/meditatie. Maar we beginnen eigenlijk met Mr. Meditation. Zondag eerder. Koen de Jong ook. En dan op 1 mei gelijk echt top met alle knallers. Van Jan Geurts tot Michael Pilacic. En van Swami tot Marjolein Berendsen. Van Robert Bridgman tot, nou ja, zo kan ik ze alle 20 weer gaan opnoemen. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je dit hoort, is het nog geen mei. Maar is het wel al bijna zover. Dus meld je aan. koekeroe.nl/meditatie.
Was het echt 2019? Ah, ja, natuurlijk, ja. Want dat is 2 jaar geleden, ja.
Happiness.
Ja, ja, ik was dus op het Happiness Festival. Ik schaam me nergens voor, want dat is wat Koekeroe is. Gewoon mijn zoektocht en dan kom je ook op dat soort dingen. En daar waren niet of nauwelijks mannen. Maar toen was er één soort workshop. Heette dat ook echt mannenkracht, jongens? Of wel iets met mannen?
Men only.
Men only.
Men only.
Men only. Men only. Ja. Men only, inderdaad. Ja. En dat was, ja, het was sowieso een waanzinnig festival. Ik zit er nu een beetje stoer over te doen. Maar ik heb daar veel geleerd en inspiratie op gedaan. Maar ik dacht toch, ik voelde mij toch bijna verplicht om wel te gaan naar de Men Only sessie. Want zoveel men waren er dus niet. Nou ja, daar ontmoette ik Rob en Jeroen die hier zitten. En was daar Pieter ook bij? Dat weet ik even
bij de deur.
Die zei, oké. De mannenkracht achter de schermen, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. En het was een bijzondere sessie. Want, nou ja, nogmaals, ik dacht, ik moet wel een beetje naartoe. Ik denk dat we daar met een mannetje of, nou, 20 of zo.
20, 30,
ja. Stonden en dat ging heel erg over, nou ja, mannenkracht. De band tussen mannen. Zal ik eerlijk zeggen dat ik me nog nooit echt man had gevoeld. Niet omdat ik daar gewoon nooit zo mee bezig was geweest. En daardoor, want jullie gingen heel erg, nou, we komen hier ongetwijfeld later op terug, gingen heel erg over de rol van je vader. Mm-hmm. Ja, we gaan toch gewoon even bij de basis beginnen. Hoe kwam je er zelf achter, dat laat ik gewoon per persoon doen, dat er mannenkracht bestaat, Rob? Mm. Of heb jij je altijd al echt man gevoeld?
Nee, bij mij is eigenlijk, ik ben 6-7 jaar geleden na een soort van mini-carrière van 5-6 jaar in een consultancy in een burn-out terechtgekomen.
Altijd lekker.
Altijd lekker, altijd goed. Ik kan er maar eerder vroeg bij zijn, zullen we zeggen. Ja. En daarna parallel eigenlijk, want het was mede een katalysator, gewoon in een heel intensief traject van persoonlijke ontwikkeling begonnen. Hè. Te beginnen met boeken, maar ook allerlei opleidingen en cursussen en trainingen. Van yoga tot mindfulness, mm-hmm, tot lichaamsgerichte psychotherapie, noem maar op. En dat was eigenlijk in een omgeving steeds met voornamelijk vrouwen.
Ja, nee, ik ben blij dat je het zegt. Want dat is ook toch wel een beetje wat ik merk met Koekeroe en met de gasten en de plekken waar ik kom.
Ja, en dat was op het begin was het een hele veilige bedding. Want ergens is het voor mannen die zich een beetje oriënteren met meer naar binnen kijken en ook wat praten over je gevoel.
Ja.
Is dat over het algemeen vaak een veilige omgeving voor mannen om te zijn.
Om meer met vrouwen te
vooral
zijn.
Vooral met vrouwen te
ja,
zijn.
Ja, true.
Maar dat kwam op een punt dat ik eigenlijk zelf gewoon veel steviger in mijn schoenen stond. En dat ik gewoon eigenlijk stagneerde in dat proces. En toen kwam ik eigenlijk achter dat een deel wat eigenlijk stagneerde, wat gewoon eigenlijk verder wilde, zo gezegd, dat te maken had met dat het vooral een vrouwelijke bedding was, ja, waar ik me steeds in begaf. Ja, ja, ja. En het heeft niks te maken met het feit dat het vrouwen zijn, of een onkunde al daar. Het gaat gewoon puur over het feit
andere
dat
energie.
Het vrouwen zijn en geen mannen zijn.
Nee, exact.
En dat er iets in mij dat alleen met mannen zijn nodig had. En als je dan alleen met mannen gaat zijn, ja, dan raakt dat ook weer aan het thema met je vader en heel veel andere thema's. Maar dat werd voor mij een soort beginpunt van mijn eigen zoektocht daarin. En tevens eigenlijk de opstart van mannenkracht. Want dat was eigenlijk gewoon, dat liep gelijk op.
Jeroen?
Ja, ja nou nee. Ik had helemaal het gevoel dat er mannenkracht was. Dus moet ik iets over uitleggen. Ik ben opgegroeid bij een hele feministische moeder.
Ja.
En een schat, we hebben hele leuke gesprekken nu over wat ik nu doe en waar zij toen in geloofde. Maar ik ben wel echt opgegroeid. Ik heb daar uitgehaald van man zijn is eigenlijk niet oké.
Okay. Wow.
Gewoon eigenlijk
dat
diep
is
van
wat
binnen.
Omgekeerde, ja.
En later, het is echt leuk, want we hebben het er nu over. Ze zei, dat heb ik nooit zo bedoeld.
Nee, tuurlijk niet.
Maar ik heb dat wel echt zo genomen.
Ja.
Dus ik ben opgegroeid in een soort, je moet zacht zijn en vriendelijk en lief. En als man moet je eigenlijk niet tevoorschijn komen, meer in dat klassieke man.
Maar even, waar was jouw vader in het verhaal? Of die zat volledig onder de duim? Of,
Nee, die was toen ik 6 was, is die weggegaan.
Oh, okay.
En we hadden wel contact, maar hij was ook wat ouder, steeds meer afstand.
Okay.
Dus het was niet een voedend figuur voor me.
Oké, duidelijk.
En al helemaal niet een soort, voor mij vertegenwoordigde hij ook niet een soort mannelijke kracht.
Nee.
Hij was gewoon een gedweeën, rustige, al wat oudere man.
En jouw moeder sprak er ook niet positief over waarschijnlijk?
Daar heb je echt iets beet. Dus mijn moeder omringde zich natuurlijk ook met feministische vrouwen. Ja. Die allemaal een mooi streven nastreefden. Maar ik als opgroeiende jongen met hormonen, zin in tieten.
Ja.
Nou, vergeet het maar. Ik ging stuk in dat beeld. Ik mocht niet echt man worden.
Zijn,
voor
nee. Ja.
En dan had ik ook nog een broer waarmee ik eigenlijk gewoon heel veel ruzie wilde maken. Maar dat omdat mijn moeder dat er een beetje onder hield, werden wij heel gespannen. Nou, ik kreeg een uitweg in vechtsport, dus ik ben taekwondo gaan doen.
Ja, wat grappig.
En daar kon ik iets gaan proeven van, oh man, oké, er is nog, dit zou wel eens wel oké kunnen zijn. En toen ben ik mijn tijd lang een beetje als, ik zou zeggen, klassieke man gaan oriënteren. Ik ben veel lawaai gaan maken, ben heavy metal gaan luisteren. Ook omdat ik er echt van hou. Ik bedoel, het is ook echt waar.
Het is wel echt classic dit,
ja, man. Dus in plaats van mijn vader koos ik James Hetfield als mijn held. De zanger van Metallica, voor wie dat niet weet.
Ja.
Dus dat, ja, ik ging zo aan de slag met, er moet meer zijn dan dit spaghetti gevoel. En dat heb ik echt lang gedaan. Ik vond het ook superleuk. Maar de waarheid daarvan was weer dat ik op een gegeven moment door had van, ik kan me eigenlijk door dat lawaai maken ook weer niet meer zo goed verbinden met mensen.
Nee, het was ook een beetje te geforceerd misschien op een gegeven moment.
Nee, ik was wel doorgeschoten.
Ja.
Nou moet het ook dat zijn. Dan moet ik ook bovenaan.
Testosteron.
Ja, man.
Go-go,
fuck it. Gewoon iedereen aan de kant. En ik vond het zelfs stoer als mensen bang voor me waren. Ja, whatever. Ja. En dat is niet om dat nu af te vallen, maar omdat ik wel op een gegeven moment voelde, ik heb ook iets anders nodig. En toen ben ik allerlei trainingen gaan doen. En toen ben ik terechtgekomen op het Centrum voor Tantra in Amsterdam. En daar heb ik heel veel geleerd over, hey, ik ben ook man als ik gewoon zachter kan zijn.
Ja.
En me mag voelen en ervaren.
Mooi.
En daar is het heel rond van geworden.
En even, hoe is uiteindelijk jullie connectie dan gekomen?
Ja, Pieter die zat bij mij in een groep, want ik heb daar ook les gegeven. En die zat bij mij in een groep en die benaderde mij op een gegeven moment dat Rob en Pieter dus bezig waren met mannenkracht. En er kwam een festival aan. En ik, dit vind ik mooi, ik las net een boek van David Deida.
Kracht
van
echte de echte man. Ja,
waanzinnig. Zo'n standaard boek en ik schijt op standaard boeken. En dan denk ik echt, dat ga ik niet lezen.
Nee?
Er is iets in me wat denkt, als iedereen dat leest.
Ik snap hem.
Dus dan duurt het 2 jaar voordat ik doorheb wat er zo goed aan is. Ik heb alleen mezelf er maar mee.
Ja.
En toen las ik, en die zegt, mannen moeten meer met elkaar doorbrengen.
Ja.
Meer aandacht met mannen.
Ja.
En ik voelde dat het waar was. En ik denk, nog geen week later belde Pieter.
Oké, wauw.
En die zei, hey, we gaan een mannenfestival doen. Doe je mee? Nou, tjak, 1-1.
En doe je mee was, wil je de ceremoniemeester zijn die deze 80 man 3 dagen lang aan elkaar praat?
Ja.
Dat was de uitnodiging. Ja,
ja dat ook.
Toen begon het.
Ja.
En dat was het begin. En
ja, het zijn we echt steeds dichter naar elkaar toe bewogen.
Ja, en toen was een volgend keerpunt was dat we door de Happiness werd ik uitgenodigd voor een interview.
Ja.
Toen werden we uitgenodigd om het Men Only programma te doen. Toen heb ik Jeroen gevraagd, zullen we dat samen doen, die drie dagen lang op het podium? En
oh, dat was echt, dat was bijna het begin ongeveer.
Dat was,
ook voor mij was het een geoliede machine. Ik dacht dat jullie daar al...
We hadden ook wel goed gerepeteerd. Dat ook weer wel, maar...
Hey. Nou ja, vooral eerlijk zijn, dat was gewoon echt zijn en nou ja, oké. Ja. Is De Echte Man, weet hij toch? De Echte Man, het boek?
De Kracht van Echte Man, van David Deida?
Ja. Is het ook, staat het in je top 3? Of niet? Van de boeken die...
Dat weiger ik natuurlijk toe te geven, dat snap je.
Nee, ik vond het
maar
echt
ik
ook...
Vind het wel, het heeft heel veel, die ene zin alleen al heeft eigenlijk heel veel impact op me gehad, absoluut. Ik denk wel, hoe ik het lees is met heel veel ruimte. Dus van, het gaat niet over mannen en vrouwen.
Nee.
Het gaat over delen van ons.
Ja.
Maar hij wordt wel vaak beetgepakt alsof hij het daarover heeft. En dan kom ik in dat soort gesprekken uit met mensen. En dat vind ik niet zo interessant. Maar ik vind het heel tof dat hij het opneemt voor de verschillen tussen mannen en vrouwen.
Ja.
Ik vind het een heel fijn boek.
Ja, het heeft mij ook veel gebracht hoor. Ik moet zeggen dat Wigert van de Eindbazen, die gaf hem naar aanleiding van een gesprek over tantra en dingen en mijn onzekerheid daarin. Het heeft me veel gebracht. Maar ik ben dan benieuwd. Ja, we beginnen er nooit mee. Maar we beginnen nu even met boeken. Omdat jullie boek uit is. Het is tijd, man. Waarover natuurlijk later veel meer. Maar wat is dan wel een van jouw 3 boeken?
Leuk. Ik hou heel erg van boeken die het verhaal, als het ware, omdraaien.
Ja, okay.
Dus dan heb je een kijk met z'n allen op iets. En dan gaat iemand eens op een andere manier kijken. En een van de boeken die ik tof vind, het gaat over onze seksualiteit. En dat heet Sex at Dawn.
Okay.
En dat boek dat gaat eigenlijk een beetje af van het verhaal van het mannetje is de jager en het vrouwtje laat zich nemen. En dat is in de dierenwereld altijd zo en blablabla. Bla, bla. Mm-hmm. En gaat allerlei wetenschappelijk onderzoek achterna waarin het anders in elkaar steekt.
Waarbij eigenlijk de vrouw van de baas blijkt.
Of waarbij eigenlijk het begrip de baas wegvalt.
Oké, okay, ja. Beter
en
nog.
En dat is dus veel interessanter.
Ja, maar dan heb je het al bijna over tantra. Want dan wordt er niet genomen, dan wordt er...
Ja, maar dan heb je het over tantra, maar je hebt het ook over een hele andere maatschappij. Je hebt het ook over ons boek. Je hebt het misschien wel over alles waar we het hier over hebben. Over een soort oud paradigma waarin iemand de baas moet zijn, bovenaan moet staan.
Ja, nee, precies. We beginnen gelijk met de kern. Dit is top. Ja.
En daar gaat man zijn natuurlijk, voor je het weet is het beeld over man zijn, ook dat. Je moet bovenaan, je moet de vrouw nemen, bla bla bla.
Ja.
Dat is allemaal hetzelfde verhaal. En dit boek draait dat om. En die gaat bijvoorbeeld op onderzoek bij de bonobo-apen.
Ja.
En dat is een variant van de chimpansee. Tenminste, dat dachten we een tijd. Maar het is echt een eigen soort. Die doen dingen heel anders. En het boek bewijst niks, maar gooit wel open van... Hey, zit het nou zoals wij denken?
Maar doe nog even een soort gek...
Nee, bijvoorbeeld... Dus het idee dat de mannetjes bovenaan staan... is daar inderdaad echt niet waar. De vrouwtjes nemen ook hun seksualiteit. Claimen gewoon hun seksualiteit. En daarmee zijn ze dan geen promiscu iemand, wat wij veroordelen.
Ja, precies.
Maar het is gewoon een sociale structuur.
Ja.
Dus zij lossen ook dingen op via seksualiteit, waardoor het gewoon easy blijft.
Ja.
En de mannetjes daar durven daarin mee te gaan. Dus die zijn niet de baas, niemand is de baas. Nee. Het is gewoon een veel andere cohesie, een heel andere sociale structuur. Ja, ik vind dat geweldig om te lezen. Want
maar
dat
is het ook
mij
zo?
Open.
Want nu schets jij een beeld alsof ja, als je het omkeert, dan is er nog steeds. Of is het gewoon, het kan de man zijn, het kan de vrouw zijn.
Ja.
Dat laatste. Ja, nee, ja, precies. Ja, dat is echt.
En daar moet gewoon contact over zijn om te kijken wat er past op dat moment. Er zijn geen vaste rollen.
Nee.
Ja.
Nou, fantastisch boek.
Ja.
Nu al ga ik hem bestellen.
Ja.
Dat kan ook gewoon via koekeroep.nl/boekenkast. Nou ja, laat ik gewoon even om en om doen, want we krijgen nogal een hoeveelheid boeken met twee gasten. Rob?
Poeh, meteen.
Ja, we gaan even die boeken afwerken en dan gaan we het over jullie boeken hebben. Maar ik vind het... want het zegt ook heel veel, tenminste, die merk ik nu al, over nou ja, waar jullie vandaan komen en waar jullie voor staan.
Ja. Ja, ik kan een hele hoop boeken noemen. Degene die ik in ieder geval wilde gaan noemen, maar dat is helemaal niet in lijn met het straatje waar we het nu over hebben.
Nee,
dat is, ik heb even goed gekeken naar de boekenkast.
Oh, oké, jij wil ook echt per se iets nieuws. Dat hoeft niet hoor. Maar...
Ik denk het wel. Okay. En ik volg je podcast redelijk intensief. Dus ik heb ook een inschatting gemaakt van wat mis nu nog.
Ja.
En dat is een van de beste boeken die ik zelf heb gelezen afgelopen jaar. Of eigenlijk gewoon een hele ervaring is. En dat is het boek Can't Hurt Me.
Can't Hurt Me.
Van David Goggins.
Okay.
En dat moet je eigenlijk niet het boek gaan lezen, maar het audioboek.
Oh, dat vind ik
want
sowieso...
Want dat is het eerste en het enige audioboek tot nu toe... wat door hem en een inspreker is zeg maar ingesproken. Wat een soort dialoog ook in zich
de dialoog en de spreker.
Exact.
Oh,
dus
wow.
Het is niet gewoon voorgelezen tekst, zoals ieder ander audioboek. Maar er vindt een heel gesprek in plaats tussen de voorlezer...
En is die ook, weet jij dat toevallig, gewoon op Storytel...
Ja.
Oké, dan.
En hij heeft als bijnaam The Hardest Man Alive. En hij is een zwarte man, heel gespierd. Heeft zeg maar 1 miljoen plus volgers op Instagram, maar volgt dan 0 mensen. Zo'n iemand. En hij heeft gewoon een hele getraumatiseerde jeugd achter de rug. En is gewoon ergens mental toughness gaat het over. En dat raakt ook heel erg aan dat oude alpha beeld natuurlijk, wat hij heel erg oproept. Maar daar gaat het mij vooral niet zozeer om. Het is gewoon de hele ervaring van dat boek en waar hij allemaal doorheen gaat. Ik ben de laatste jaren gewoon heel erg getrokken naar boeken waarbij je echt de auteur als mens, als bezield iemand zeg maar ontmoet
en
hoort
en
luistert.
En alles, Maar wat heeft het jou persoonlijk...
Het is gewoon vermaak. Ik heb al zoveel boeken gelezen. Nee, ik heb zoveel boeken ook, hele spirituele boeken gelezen. Cursus in wonderen, maskermaker.
Ja, wacht, dan zit je nou heel snel al je boeken te droppen. Want je mag er nog 2 hierna. Hè?
Ja, maar dat is ook een beetje een deel van mijn opleiding en achtergrond. En daar heeft ze op voor van 4 jaar bol van gestaan. En nu beweeg ik ook een beetje meer naar biohacking en dat soort verhalen.
Ja, ja,
en de verborgen kracht van ritual zou je denk ik ook fantastisch vinden. Dat is
jouw gooit boek 2 er nu in?
Laat dat mijn boek 2 zijn. Okay. Dus de ondertitel is hoe ik op mijn 40ste de fitste man ter wereld
dit
werd.
Dit spreekt mij aan. Hè?
Dit is gewoon een gast met ook een geschiedenis van verslaving en blowen, slecht voor jezelf zorgen. En die gewoon het roer drastisch omgooide. Helemaal vegan ging. 6 ultramarathons achter een. Het is gewoon...
Is mijn verhaal.
It's real. It's real. Ja.
Oké okay dan.
It's the road to six-pack, maar dan van Ritual.
Ja, ja, ja.
En dat is gewoon... Dat is, gewoon, dat is tof. Dat lees gewoon lekker weg. Ga je gewoon van aan. Je voelt gewoon wat er allemaal mogelijk is.
Maar het is bijna meer een soort bio met lessen.
Ja, exact. Okay, en dat is gewoon lekker. Ik bedoel...
Verborgen kracht.
Ja.
Oké, boek 2 voor jou, Jeroen.
Ja, tof. Ik zat helemaal in dat boek.
Ja, ik
moet
het
nog steeds
een
keer horen en luisteren. Want volgens mij is het helemaal te gek. Mijn tweede boek, dames en heren. Het gaat over...
Nou, ik zit wel te denken, maar dat is wel echt goed. Dat jij dit erbij zegt. Want ik heb dat heel vaak... Of nou, helaas niet te vaak. Maar bijvoorbeeld met Rutger Bregman was het natuurlijk ook dat je denkt...
Ja.
Soms moet je een boek luisteren.
Ja.
En dat is gewoon lekker.
Ja.
Dus ik zal de boekenkast ook gewoon nu linkjes naar Storytel gaan zetten.
Ja.
Want dat is gewoon
het is echt een belevenis. Ja. Het is echt gek. Ja.
Sorry, inmiddels heb je nagedacht.
Geeft helemaal niks, ik ben er weer. Ik heb een boek gelezen wat eigenlijk heel gaat over een blinde vlek die ik had. En ik heb het deels als vermaak gelezen, maar ik heb er ook veel uitgeleerd terwijl ik het niet zo door had. Het heet Stamped.
Stamped.
Stamped, ja. Het is een boek uit Amerika. En het is eigenlijk een heel mooi herschreven, min of meer wetenschappelijk sociale studie over hoe zwarte mensen in Amerika zijn weggezet eeuwenlang.
Oké.
En ik kwam er eigenlijk op omdat ik gewoon zelf die manbeelden ook blijf ontwikkelen. En ik voelde kijken, wat speelt dan eigenlijk allemaal? En ik kwam er eigenlijk op dat ik beelden over andere gekleurde mensen... Mm-hmm. Dat had ik gewoon niet in mijn vizier.
Nee.
En dit boek kreeg ik via mijn vrouw volgens mij. En het leest waanzinnig lekker weg. Je hebt het zo uit. En je blijft echt over met een soort... Oké, wacht even. Dit moet ik in de gaten gaan houden. En het is gewoon lekker geschreven. Dus ik dacht even, die gast die kan echt schrijven. En het zette mij weer even, wat ik tof vind, echt op het andere been. Van, ik heb gewoon niet opgelet. Ik weet iets niet wat relevant is.
Maar dat is wel grappig inderdaad. Als je zelf bij een bepaald onderwerp hebt geconstateerd... Hey, ik heb dit altijd door een verkeerde bril gezien. Of in ieder geval door een gekleurde bril. Een bepaalde kant op.
Een witte bril in dit geval.
Maar, precies. Maar dat is dus, geldt ook voor mannen. Dat je dan ineens realiseert... Maar goed, dat is gewoon wie we zijn. Zoals we zijn opgebouwd. Dat is zo vaak... Ja, gekleurd en niet waar.
Maar de hele tijd tot onze dood volgens mij. Maar het gaat erom of je geïnteresseerd bent in welke bril je op hebt.
Ja.
En of je erover durft te gaan kijken.
Hmm. En kan je iets, dat is misschien moeilijk in dit geval... maar een iets specifieker voorbeeld uit dit boek?
Nee, ik begreep bijvoorbeeld de Zwarte Piet discussie veel beter.
Plat
misschien, maar een deel van mijn dag nog wel... Jeetje, is dat zo gevoelig?
Zo van, als het niet fout bedoeld is, dan is het er niet fout.
Nee, dat dacht ik niet. Ik zie wel, als het mensen kwetst, dan is het belangrijk om daarnaar te luisteren. Maar ik kon me nog niet verplaatsen in waarom dat zo gevoelig was. En na dit boek dacht ik wel, natuurlijk pik je dat niet.
Jongens, wat een goede boek allemaal. Alle twee nog eentje.
Hier nog even op aanhaken. Dat is echt een onderwerp wat nu ook bij ons steeds belangrijker wordt. Ik heb zelf een vriendin van kleur en een zoontje. Mede daardoor leer ik daar ook onze tijd een beetje vooruit ook heel veel over. En zien wij ook echt als onderdeel van ons werk om dat mee te nemen in ons bewustzijn.
Ik vond het heel goed. En dat is natuurlijk automatisch wat je krijgt op het moment dat je een boek gaat schrijven over mannen. Maar dat jullie echt wel daar, maar dat verklaart ook wel een hoop, dat jullie daar echt wel eventjes de tijd voor nemen in de intro om te zeggen dat het wel vanuit een bepaald... Hier, we richten ons taalgebruik op de heteroseksuele man. Ja. Niet omdat die beter is, maar omdat wij die het beste kennen. Niet-heteroseksuele mannen zijn net zo welkom om dit boek te lezen. Dat vond ik echt heel goed. En uiteindelijk staat er wel... dit boek is er voor alle mannen, ongeacht hun huidskleur en religie. Als drie witte mannen realiseren we ons dat mannen van kleur... en uit religieuze minderheidsgroepen hun uitdagingen kennen... waar wij ons niet eens altijd bewust van zijn.
Ja.
Vond ik echt top om te lezen. Dacht ik echt van, oké.
En dat is denk ik het belangrijkste wat we als witte man op dat vlak kunnen doen... is überhaupt realiseren dat we een hele beperkte... eigenlijk bril hebben en blik hebben.
Ja.
Ik realiseerde me dat ooit viel bij mij echt een heel flink kwartje. Dat was toen ik een interview las op de Correspondent. Tussen ik heb hem teruggeprobeerd te zoeken, maar niet meer kunnen vinden. Brechtje Hofstede, ik meen wat een feministe is en een andere feministe van kleur, volgens mij uit Nigeria, die wel in Londen woont en opgegroeid. En op een gegeven moment hebben zij het in een dialooginterview, Brechtje richting haar, over we moeten opkomen voor de vrouwen. Hè, we moeten. Mm-hmm. En die vrouw die reageerde met, we moeten helemaal niks. Jij moet mij helpen, ja, zei zij. Ja, ja, ja. En waar het dus over ging, is over een zogezegd een gelaagdheid in privilege. En deze vrouw van kleur, die zei dus, jij moet mij helpen, want jij hebt meer privilege dan ik. Ja. Wie ik op mijn beurt weer te helpen heb, is een vrouw van kleur die ook nog disabled is, ja, bijvoorbeeld.
Ja, zo hebben we al,
en toen viel er bij mij zo'n kwartje, want ik denk, F-U-C-K, ja. Wie staat er daar nog boven?
Ja.
Dat zijn jij en ik, zeg maar. En die kwam bij mij toen wel echt even binnen. En dat eigenlijk alles nog in stand houdt. En daar dus ook de beweging en de vooruitgang zit, zeg maar.
Ja, ik zou hem iets opener willen. Ik snap heel goed wat je bedoelt en je hebt helemaal gelijk. Alleen ik denk dat, waar we het net over hadden met de bril waar we allemaal door kijken. Ik bedoel, veilig gezien hebben we dus allemaal een beperking.
Ja.
En dat geeft wel, dat vind ik een wat universeler beeld geven. Want anders kom je weer echt in een soort, ja, ik vind altijd het white privilege. Ik snap hem en het is ook zo. Maar ik wil maar aangeven, iedereen heeft zijn beperking. En het zou fijn zijn als we dat nou allemaal van elkaar weten, dan zijn we weer één.
Mm.
Maar goed, tot zover deze kleine kanttekening.
Ja.
Jeroen, wat is jouw laatste boek?
Ik zit nog even te kouwen op wat je als laatste zegt en het is helemaal oké.
Okay. Nou ja, nee, meer. Ik weet dat heel veel mensen namelijk er aanstoot aan nemen. En ik merk het zelf ook wel. Er is niks. Ik bedoel, ik kan het heel goed tegen kritiek of aanklacht. En nou ja, dat is ook waar we straks over gaan hebben als het gaat om de echte man.
Ja.
Dus ik wil dat lekker opengooien. Want anders merk ik dat er heel veel mensen gelijk in een soort verdediging schieten. En daar bereiken we niks mee.
Ja.
En dat heeft een beetje dat white privilege. Is toch een beetje dat ik nu gebocheld door het leven moet gaan.
Ja.
En,
voor je het weet wordt het dat.
Snap je?
Ja. Dat je ook fout bent omdat je nou eenmaal...
Ik vind gewoon, iedereen moet aware zijn van zijn beperkingen.
Ja, leuk. Ja.
En wat bedoel je dan met beperkingen?
Dat je geen idee hebt hoe het is om een ander te zijn.
Ja, precies. Ja.
Eigenlijk.
Ja.
Mooi gezegd. Ja mooi gezegd. Goed. Ja,
Jeroen.
Ja, oké. Okay. Nou, mijn derde boek, dat is wel een beetje, omdat dat komt echt uit een soort hobby van me voort. Dat ik echt af en toe helemaal ergens in wil duiken. Dan wil ik echt alles van weten. Dus dan lees ik ook rare meesters en oude geschriften.
Ja, oké, tof.
En dan kom ik op een boek van een boeddhistische, niet geheel onomstreden leraar die naar Amerika is getrokken in de jaren 70. En daar veel voor het Tibetaans boeddhisme heeft gedaan. Chökyam Trungpa. Wonderlijke figuur.
Maar hij blijkt toch omstreden met allerlei MeToo-achtige dingen?
Nee, maar hij was wel flink aan het dranken bijvoorbeeld.
Oh, okay.
Dus je kunt je wel iets... En dan gaan wij altijd denken, wat is het dan voor leraar? Maar ik vind zijn boek... Als ik een boek van hem opensla...
Als je er iets van leert, dan is de leraar.
Nee, het is nog meer. Als ik een boek van hem opensla, dan voel ik echt zijn hart er doorheen.
Oké, dan.
Ik ben ontroerd. Ik heb echt het gevoel dat hij mij over zijn graf heen... Hij is lang dood. Mm-hmm. Nog iets echt uitlegt. Nou, het past ook heel erg bij die boeddhisten, maar... Ik ben niet een boeddhist en daar niet van, maar ik vind het heel krachtig. En waar hij een heel mooi toegankelijk boek over heeft geschreven... en dat vond ik wel leuk om hiermee naartoe te nemen... dat gaat ook over, let op, in al je ontwikkelingen... wat je ook doet, hoe goed je het ook bedoelt... daar kijkt altijd de kracht mee die we het ego noemen... die ons probeert te grijpen.
En hij neemt
je daar heel mild op mee. Van, hey, doe het allemaal, maar maak van jezelf niet een verbeterproject.
Nee.
Doe die dingen niet, en daar hebben we het in ons boek ook over... niet omdat je nu een sukkel zou zijn.
Nee.
Doe het omdat
zo
je hard eruit gaat.
Ja. Zo mooi dat je dit zegt.
En jouw programma, Road to Sixpack... wij hebben ook een hoofdstuk dat heet Sixpack.
Ja.
En dat gaat alleen maar hierover. Van, ga je naar de sportschool omdat je denkt... als ik geen sixpack heb, ben ik die sukkel en tel ik niet mee?
Ik zal het nooit meer zo noemen, hoor. Maar dat is gewoon inzicht... maakt het niet uit. Ja. Maar wat dat is een wat ander iets dan jij bedoelt... maar dat je gewoon heel erg... dat je dan zo gefocust bent op het resultaat. Terwijl, daar gaat het niet om. Het gaat gewoon om dat je methodes aanpast... met uiteindelijk misschien wel een sixpack als resultaat. Maar gaan voor die sixpack is gewoon niet...
Nou, en de identificatie met het resultaat.
Dat ook
dus
dat
heb je dan nodig om je goed te voelen over jezelf. Om jezelf.
Nee, het grote ding waar ons boek ook over gaat is de als-dan.
Ja.
Als ik dan ben ik een echte man. Om even in onze termen te vertellen. Ja. Maar je kan het op alles loslaten.
Ja.
En wat Trungpa doet is, die neemt je daar heel liefdevol door mee. En die laat je echt voelen van, hey man, maar in de kern... Ben je volmaakt? Ja. Is het oké? Okay?
En dat is precies, zeg ik nog maar eventjes, wellicht aan overvloeden. Maar ik speel hier heel vaak mee. Juist omdat ik er zelf heel erg mee bezig ben. Ja. En zelfontwikkeling aan zich gaat bijna uit van het feit dat je niet goed genoeg zou zijn. Maar dat geloof ik dus niet.
Goed,
omdat koekeroe, dat staat juist over de goeroe die in je zit. Ja. Het zit allemaal in ons.
Ja.
Je hebt alleen soms wel hulp nodig of tools, of hoe je het ook wil zeggen. Ja. Om dat eruit te laten.
En wat hij daarover zegt, vind ik leuk, want ik zat het nog eens te lezen. En zei: alle leraren van buitenaf, luister ernaar, neem het mee, maar neem het mee naar binnen. Smeet het, smelt het als een goudsmid. En maak het van jou.
Ja.
En dan krijgt het zijn werking. Ja. Alleen als jij voelt: ah, maar dit deel ervan is voor mij relevant. En dat is volgens mij ook koekeroe.
Dit is gewoon niet wat je moet doen, wat je kan doen. Ja. Ja. Hoe heet dit boek?
Spiritueel materialisme doorsnijden. Een beetje een ingewikkelde titel.
Nou precies, op de titel had ik hem niet genomen, moet ik eerlijk zeggen.
Maar je moet je voorstellen dat je als je op je spirituele of ontwikkelingsreis gaat, neem je rugzak mee en voor je het weet flik je die vol met allemaal interessante dingen, maar het doet jou niks.
Nee, precies.
En daar heeft hij het over.
Ja. Nee, het is precies. En ga je ook nog eens een keer, als je helemaal dat ego zijn gang laat gaan, je beter voelen dan de rest.
Tuurlijk,
en allemaal die shit.
Kijk eens.
Ja, kijk mij eens even.
Nee, boeken.
Nee, ik ga ze gaan weghalen. Ik haat het. Maar het is echt gewoon opslag. Maar het is juist niet dat.
Nee.
Mooi.
Ja.
Al had ik eigenlijk gezien je verleden wel gehoopt dat je een goed tantra-boek had ingebracht.
Ja, heb ik natuurlijk ook voor je.
Oké.
Okay. Ja.
Doe dan een extra
Tantra bonus. Illuminated van Christopher Wallace.
Maar Illuminated? Oké, waar gaat het boek over?
Het gaat echt over, dit is ook weer mijn hobby om er diep in te duiken. Deze man bestudeert de klassieke geschriften en vertaalt die naar deze tijd. Dus het is wel een beetje spiritueel, zullen we maar zeggen.
Ja, maar dat is lekker.
Het gaat wel helemaal over de bron van, ik denk waar je het hier ook wel over hebt. En waar Tantra eigenlijk zegt van dat je het leven gewoon helemaal kunt omarmen.
Ja.
En hoe je dat kunt doen en wat daar dan een rol in speelt. En het gaat.
En je bedoelt het leven omarmen, al het gevoel omarmen? Of wat bedoel je het?
Zullen we het daar al over gaan hebben? Of,
ja, doe maar.
Ja, is goed.
Ja.
Nee, dat is een van de
alles gaat anders in dit gesprek. Ik love it.
Een van de definities binnen Tantra die ik in ieder geval ook weer van mijn leraar heb geleerd, maar ook op andere plekken tegenkomen, is ja zeggen tegen alles. Het hele leven omarmen.
Ja.
Dat is een hele ingewikkelde uitspraak als je die voor het eerst hoort. Want het gaat natuurlijk wel ook over, als je iets niet wil, dat je dat ook weer omarmt. Het is niet, je laat maar alles met je gebeuren.
Nee, precies.
Dat is een heel onderzoek op zich.
Dat is een mooie kronkel, dus ja, precies.
Ja.
Dus laat het ook zo zijn dat je iets niet wil.
Ja, dus waar dat boek over gaat en waar Tantra voor mij überhaupt over gaat, is dat je het leven leeft voor beide concepten over wie je zou moeten zijn.
Ja.
Nou, ook weer ons boek, by the way. Maar dat je echt het leven op je laat werken. Dus als iets je verdrietig maakt, dat je niet denkt, dat hoort niet bij mij, want ik ben een man of ik doe dat niet of whatever. Ik ben gewoon verdrietig nu. En hoe is dat eigenlijk voor me? Maar ook als ik boos ben en ook nou, al die dingen.
Ja.
En dat is het omarmen van het leven voor mijn gevoel.
En dat is Tantra.
In de kern wel, ja.
Ja, exact.
Ja,
exact.
Ja, voor mij.
Maar ik denk, dat is natuurlijk is daar.
En ik vind het geniaal, want dat is mijn beoefening. En ik ben daar 24 uur per dag op een bepaalde manier is daar iets in me mee bezig. En ik vind het revolutionair echt.
En ben je er goed in geworden? Want het is toch zo. Nee, maar ik zeg dit omdat ik ben
ik
me hier bewust
van.
Ik ben hier aan het trainen. Maar ik voel nog aan alles een hele primaire gedachte. Als iets niet goed voelt. Als je ergens bang voor wordt. Als je ergens boos om wordt. Als je.
Ja.
Je gaat. Ik bedoel. Ja, ik weet inmiddels. Omarm het. Het is een pijl er naartoe. En al. Maar het is niet dat ik dat in de basis van nature doe.
Ja, en dat hoort er dan ook bij.
Omdat ook weer aan zich.
Dat dat ook waar is.
Ja, precies.
Dus er is ook mildheid nodig.
Ja.
En daarom vind ik het dus revolutionair. Het sluit echt niks meer uit.
Nee.
Dus dan hoef je niet te doen.
Alles
van,
is goed. Alles is goed. Alles is goed.
Nou, alles is.
Ja, oké. Okay.
Ja.
Oh, wauw. Dit is een leuke. Ja, alles is.
En als het gaat over dat boek wat wij hebben geschreven, dan is het voor veel mannen eigenlijk een waanzinnige uitnodiging om al die kanten langs te laten komen.
Ja.
Die niet zouden horen bij hun beeld over wat je als man zou moeten zijn.
Precies. Nou ja, oké. Laten we daar in godsnaam aan beginnen. Nee, maar dit is een fantastische inleiding. Want het raakt precies de elementen van het is tijd, man. Want het is de echte man. Alleen al die term, jullie benoemen dat vrij in het begin van het boek. De echte man. En we hebben daar allemaal een beeld bij.
Ja.
En dat is natuurlijk allemaal, zoals jullie zo mooi zeggen, het script. Het script zoals we geboren zijn en wat een man zou moeten doen. Is dat wel iets, Rob, denk jij, dat aan het veranderen is? Is het script aan het veranderen? Of, is dat, of denken wij dat omdat wij hier heel erg mee bezig zijn?
Nou, allebei. Dus wat we ook in het boek omschrijven, zoveel mannen, zoveel scripten.
Ja.
Dus ieder heeft zijn eigen script. En het collectieve script wat we linksom of rechtsom allemaal met elkaar meedragen, is dat script van die klassieke man, die alpha man. Die man ja. die niet huilt, die zijn gevoelens niet toont, die haantje de voorste is, die altijd alles onder controle heeft. Die man. Die hebben we in onze tijd, door de geschiedenis heen, hebben we die allemaal in zekere zin meegekregen. Nou, dat heeft ook al zijn gebreken en opgeleverd, waardoor er eigenlijk een soort nieuw collectief script naast is komen te staan. Hè? De postmoderne man, zeg maar. De man...
Maak jullie grap even, want dat vind ik een hele leuke
Nee, die
grap.
Komt eraan.
Okay.
Hè, de man met de draagzak, de man die achter de buggy loopt, de man die geen alcohol meer drinkt, nooit vlees eet.
Quinoa, ja.
Wel over zijn gevoel praat. Nou, en die man, die noemen wij de alfalfa man. Dus er is de alfa man en de alfalfa man.
Ja.
En nou, die alfalfa man, dat wij herkennen onszelf daar ook ten dele in. En die man die lijkt op het eerste oog lijkt die vrijer en lijkt die zelfs een stuk meer
met gevoel bezig.
Precies, ja. Vooruit te gaan. Maar waar wij eigenlijk achterkwamen, ook als we heel eerlijk naar onszelf durfden te kijken en naar al die uiteindelijk honderden mannen die we linksom of rechtsom ook gesproken hebben, is dat zij nog steeds zelf ook vastzaten in een soort beklemmend idee. Ja. En nog steeds ook bezig waren met precies het goed te doen.
Ja.
He, dus heb ik vanochtend wel gemediteerd? Ja. En heb ik wel genoeg over mijn gevoel gepraat? Ja, en heb ik wel, ben ik wel kwetsbaar genoeg op Facebook? Ja. In plaats van hoe het he?
Ja.
En dat kreeg eigenlijk dezelfde functie. En nu in deze tijd zie je dat die twee scripts eigenlijk naast elkaar bestaan. Zo letterlijk dat je hebt nog steeds de Amstel reclame op tv en de Axe reclame op tv. En je hebt het billboard met de sixpack en je hebt het billboard met de buggy.
Ja.
En dat zijn twee verschillende scripten die eigenlijk parallel naar je schreeuwen. Zo moet je als man zijn. En in zekere zin zijn ze alle twee beperkend.
Yeah.
En dan heb je ook nog je eigen script over de vader die je hebt gehad. Nou, ik heb daar in een happiness artikel best wel eerlijk over gedeeld, over wat ik daarin van mijn vader heb meegekregen.
Wat is dat?
Nou, mijn vader is een hele, hele lieve man. Maar die ook zijn liefde toont vooral door dingen voor mij te doen. En die in zekere zin er altijd was, maar op een ander niveau er ook nooit was.
Nee.
Eigenlijk emotioneel en niet was.
Precies.
En dat ook, dat zijn vader was idem dito. En ik heb daar het afgelopen jaar eigenlijk parallel aan mannenkracht eigenlijk een heel proces in met hem gehad, waarin we ook gesprekken hebben gehad en ik ook tegen hem heb gezegd, ik heb je daarin gemist. Ik kwam ook letterlijk op papier te staan in een interview en een happiness heel groot, wat door heel veel mensen gelezen was. En daar hebben we echt een heel ontroerend gesprek over gehad.
Want ik bedoel, ik ga ervan uit dat je niet twijfelt aan zijn intenties. Hè? Dus
nee. Integendeel. Nou, en het mooie is dat iedere keer als ik één op één met hem praat, en ook op dit moment, ik herinner me nog goed in Den Bosch in een kroegje, daarin zei hij bijvoorbeeld ook, je hebt gelijk. Dit is, ik erken volledig dat jij dit zo hebt ervaren. En dat was voor mij, had zoveel betekenis. Er hoefde eigenlijk ook helemaal niet zoveel woorden meer aan vuil gemaakt te worden. En wat ik me daarin steeds beter ben gaan realiseren is in die dynamiek. En ik denk dat, in Nederlandse gezinnen heel veel is. Dat eigenlijk in mijn geval ook, mijn moeder eigenlijk vaak tussen mij en mijn vader in stond en in staat. Dus dat ik eigenlijk, als ik mijn vader ontmoet, waar mijn moeder bij is, dan ontmoet ik bijna een andere man dan ik hem één op één ontmoet. En ik ben nog niet heel kort geleden, heb ik mijn vader uitgenodigd als verrassing. Een Fiat Panda, Fiat 500 oldtimertje gehuurd. En had ik wat mooie levensvragen in enveloppen gedaan. En zijn we een hele route gaan rijden. En bij iedere stop mocht hij een envelop openmaken waar dan een vraag in zat die we alle twee gingen beantwoorden.
En wil je een vraag delen?
Hmm. Jazeker, dat waren vragen zoals met wie zou je nog wel eens een biertje willen drinken? Maar bijvoorbeeld ook, wat is je grootste angst?
Ja.
En dat leverde in al zijn eenvoud hele, hele mooie verbindende gesprekken op.
Man, ik word echt emotioneel van als ik eerlijk ben. Oh. Maar dat is gewoon veel meer omdat ik denk, ik kan dat gewoon, ik zou dit graag willen doen. Maar mijn vader leeft niet meer. Ja. En ik voel wel aan alles. Niet omdat je even je gelijk wil halen of dat je een schuldvraag ergens neer wil leggen. Maar gewoon het gesprek hierover hebben.
Ja.
Dat is natuurlijk goud.
Ja.
Ja. Mooi.
Mooi.
En ook mooi dat je, ja, bedoel jij, ja, weet je, maar dat is natuurlijk omdat jij, of jullie hier een thema van hebben gemaakt, dat het ook heel natuurlijk voelt om dit te bespreken. Want ik zie nog niet heel veel mannen dit doen met een enveloppe.
Het is zo moeilijk.
Zo. Ja, nee, okay.
Ook voor mij, met nu 5 jaar dat we dit werk doen, en dat ik 100 mannen gesproken heb en dat ik ondertussen de doordrongen ben van het feit dat we bijna alle mannen denken dat ze de enige zijn met bepaalde onzekerheden of dingen en dat dat totaal niet zo is. Nog steeds is het moeilijk, was het voor mij ook, om dan dit gesprek aan te gaan tegelijkertijd.
Ja, ja.
En het moment dat ik dat, hè, wat ik net vertelde over mijn moeder, heel sterk realiseerde, dat was zo'n shocking moment eigenlijk. Wederom in alle liefde en onschuld en goedbedoelendheid was. Mijn vader en ik zijn voor onze, we zijn dezelfde dag geboren. 60 en 30ste verjaardag gingen wij naar Amerika op een motorreis van 2 weken.
Vet.
Jongensdroom voor mij, weet je wel, jongensdroom, Harley Davidson. En wij mochten een motor uitzoeken in zo'n krantje van welke gaan we dan huren, weet je wel, welk model wordt het. Nou, dat was een kind in een snoepwinkel, weet je wel. Dus ik zat, kom pa, we gaan kijken welke motor we gaan huren, weet je wel. Ging naast me zitten aan de keukentafel, blaadje erbij, doen we dan deze Harley of deze Harley. En mijn vader is een beetje van, nou ja, Harley, gewoon weet je wel, een Suzuki of een degelijke Honda. En op dat moment dat ik met mijn vader zo bezig was, komt zo mijn moeder aan. En die ging zich dus bemoeien met wat voor motor wij dan moesten en zouden gaan huren. En ik keek haar ook zo heel lachend aan en ik vond het ergens heel lief. Maar ik dacht ook, oh wauw, nu we zijn 30 en 60. Dit is echt iets, we gaan samen op reis. Dit is iets voor, tussen ons. En je gaat
was je vader er wel gevoelig voor, denk je?
Nou, wat ik toen wel in eerlijkheid dan miste, is dat hij dan zegt, lieve schat, even move. Dit is even iets tussen mij en mijn zoon. Ja. En dat is iets wat ik wel heb gemist. En dit kan ik hier ook goed zeggen, omdat wij daar samen een mooi gesprek over hebben gehad.
Ja.
En dat heel waardevol is. En wij daarin een groeiende band hebben.
Maar dat komt ook terug in het boek. En ik vind dat heel mooi. Dat is iets, nou ja, als je toch een beetje in zwart-wit dekt, iets typisch mannelijk, dat het gewoon een hele lange tijd, hé, ik ben makkelijk. En dan is het, nou ja. Of je het dan slikt, of ik weet niet of er dan ook stiekem een emmertje aan het vollopen is. Maar dan komt er op een gegeven moment een moment. Ja. Dan is het genoeg. En dan wordt er op geen enkele manier tegenspraak gedeeld. Terwijl had gewoon iets eerder aangegeven.
Hm.
Ik ben toch even benieuwd, Jeroen. Hoe leeft je vader nu nog?
Nee, ik zit ook een beetje te luisteren, zoals jij misschien wel.
Ja, wat was je precies? Ja. Okay. Ja. Wat doet het met jou? Want hoe zit jij hierin? Want er zijn genoeg mensen die dit gesprek niet kunnen of niet durven voeren, maar wel weten dat ze daaruit voortkomen.
Ja, ik voel me wel dankbaar voor wat er wel is gebeurd. Dus mijn vader, wat ik al zei, is steeds verder op afstand gekomen. Ja. Hij is snel met een andere vrouw getrouwd. Zij was Deens. Uiteindelijk woonde hij in Denemarken. Dan zag ik hem 1 keer per jaar of zo. En op een gegeven moment zat ik met mijn broer en hem in zijn beetje studeerkamer. En we hadden een gesprekje. Maar dat liep eigenlijk voor geen meter. En ik raakte een beetje geïrriteerd. En ik dacht, laat toch zitten, ik ga naar bed. En mijn vader, die nooit iets tegen me zei, die zei toen ineens, nou Jeroen, nou moet je niet geïrriteerd gaan doen. Heel zalvend en heel wijs. En hij had zich nooit, al geen 20 jaar met mijn opvoeding bemoeid. Ik was heavy metal, ik had al die t-shirts met monsters. Hij was een VVD'er.
En wat gebeurde er toen hij dat zei?
Ik werd helemaal woest, maar ik durfde er helemaal niks mee.
Oh, wow.
Want ik was ook al die jaren bang om hem ook toch nog helemaal kwijt te raken. Dus ik ben toen naar buiten gegaan, shakend en woedend, en woonde aan zee. Dus ik heb de hele zee bij elkaar geschreeuwd. En ik voelde de trilling nog wel een beetje door, maar het was zo'n heftig, intens moment. En toen zag ik hem later nog scharrelen, maar ik heb echt gewacht tot hij naar bed ging, voordat ik weer naar binnen ging. En de volgende ochtend, en daar ben ik hem echt dankbaar voor, toen zei hij, nou, volgens mij moeten wij eens even praten. Want ik denk dat we hele andere mensen zijn dan we van elkaar weten. En dat was zo'n mooie opening.
Zo.
Ja. En dat hebben we toen nog 1,5 jaar kunnen doen. Zo hier en daar, hè, met de afstand. En toen is hij heel plots overleden. En dat is ondertussen 20 jaar geleden alweer bijna. Ja. Ja. En wat ik... Wat ik zo mooi vind aan het werken met van wat was je vader voor iemand, is dat het voor mij ook zo vaak gaat over wat deed hij bijvoorbeeld allemaal niet, wat ik dan gemist heb.
Mm-hmm.
En wat was hij niet, waardoor ik dan ben gaan zoeken. En niet om hem dat kwalijk te nemen, maar er zijn zoveel ingangen rondom wie je vader was. Maar ik ben heel blij, want als we het er nu over hebben, voel ik echt de dankbaarheid daarvoor. Het was een grote, dappere stap van hem. En ineens was hij er, want het was totaal onverwacht ook voor me.
En jij kon dus wel echt, dit is een beetje projectie waar ik nou ja, tegenop kan kijken. Jij hebt het wel over dat je je woede uitte, weliswaar even zonder hem. Omdat ik zelf merk, en ik meen me te herinneren dat dat ook op een gegeven moment wel aangestipt wordt in het boek, dat ik zelf heel vaak woede wordt bij mij zo snel verdriet, dat ik gewoon echt bijna, nou ja, jaloers is niet echt een emotie die ik ken, maar in ieder geval kan opkijken tegen mensen die echt boos kunnen zijn.
Ja, ja.
Ik weet dat recent, als je dit hoort is het misschien heel oud, maar nou, dat valt mee, maar een filmpje was met Tom Cruise die heel boos werd op zijn set. Dus hij begon echt te schreeuwen als een malle. Ja. En ik zat er echt naar te luisteren. Ik dacht alleen maar, wauw, wat een gast. Omdat ik ook wist, en waarschijnlijk gingen ze daarna gewoon weer door met de opname, was hij het kwijt. Hij had zijn ding gezegd. Ja, het is gewoon meer iets dat ik dat... ja, ik weet ik kan
ken je het helemaal niet? Dat je gewoon zo geraakt wordt, nee, dat je gewoon helemaal uit de pan flipt?
Nee, ja, wel. Dus, maar dan het wordt altijd... Ja, misschien is dat toch meer een vrouwending / vrouwenenergie. Dat heel snel bij me, of heel snel, gewoon bijna automatisch. En ik weet dat het een heel andere emotie is.
Ja.
Ik heb dat heel erg in Qigong geleerd qua ademhaling en zo. Dat boosheid dus heel snel verdriet wordt. Wat echt niet goed is, want dat is iets heel anders.
Ja, het is wel een defensie tegen echt je boosheid voelen.
Ja, verdrietig dat worden. Is het. Ja, exact.
Je ziet
exact.
Iets veel bij vrouwen, maar dat mannen is wat doen het is. Ook. Ja. Ja. En dus ik zou geïnteresseerd raken als dit een andere setting was om met je kijken van waarom word je niet gewoon boos?
Nee, ja,
wat was er zo verkeerd aan boos worden vroeger bijvoorbeeld?
Ja.
Maar ik weet wel dat ik het dus niet durfde in eerste instantie waar mijn vader bij was. Nee. Dus voor mij voelde ik daar ook, dat is te link. Dat ga ik niet doen. En ondertussen ben ik er vrij goed in geworden. Maar ik moet me wel veilig voelen. Voor mij, als ik het durf, is eigenlijk een goed teken. Want dan vertrouw ik de relatie.
Ja. Maar dat is het sowieso. Ja. Ik bedoel, boos zijn is precies. Dat is, dit is niet alleen voor jezelf opkomen, maar het is ook bijna respectvol naar degene op wie je boos bent.
Eigenlijk wel, ja. Stel dat je heel erg boos op me zou worden, of wij worden heel boos op elkaar en we weten dat niet van elkaar. Ja, dat doet iets heel raars in je contact.
Ja,
je moet er ergens tevoorschijn komen.
Moet eruit,
ja. Maar het is wel een hele tocht, trouwens, om dat goed te kunnen. Dus niet de ander helemaal uit te kafferen, maar echt op te nemen voor je boosheid.
Ja.
Dat is nog iets heel anders. Ik denk dat veel mensen wegblijven daar omdat ze bang zijn dat ze de bol gaan slopen. Omdat ze gewoon niet weten hoe je dat gezond kunt doen.
Nee, maar dan is het precies, ik wil het zeggen. Dan is het gewoon paniek of zeg je dat? Dan is het...
Destructief, agressie, whatever. Ja.
Maar als het gaat over... Ja, we hebben het nu eigenlijk heel erg over... Het boek is opgedeeld in 3 delen. Heel fijn om te lezen. We zitten nu nog eventjes volgorde in het eerste deel. Mm-hmm. Welcome to the Jungle heet het. Lekker mannelijk. Waarin de echte man, de alfa man en zo. Maar dan gaat het ook heel erg over die authentieke man. Wat inmiddels is het woord authentiek ook een beetje hol geworden. Ja. Maar dat, ik moet eraan denken, omdat dat als je echt authentiek boos bent, dan hoef je niks stuk te slaan namelijk.
Nee.
Dan zeg je gewoon wat je dwars zit.
Ja, ja. Dan gaat het ook niet over de ander stuk maken, maar het opnemen voor dit is niet in de haak voor me jongens. Nee. Dan moet hier iets gebeuren.
Ja. Laten we naar het tweede deel gaan van jullie boek. Dat heet Into the Wild. Dus van Welcome to the Jungle naar Into the Wild. Dan gaat het over, ook een beetje de verschillende soorten mannen. Er zijn de verschillende rollen die je altijd wel hebt. Dat lijkt me ook iets, maar dat weet ik niet, dat is een vraag, wat ook heel natuurlijk is, toch? Dat je een rol hebt op je werk, een rol hebt thuis, een rol in je...
Ik zou zeggen nee, dat niet...
Jeroen zei ja, dus ik voel hier spanning.
Dat mag. Nee, waar het boek over gaat, deel 2 over gaat, zijn spanningsvelden. Dus die je als man kan ervaren.
Ja.
En ik noem er even een aantal uit mijn hoofd. Klaarkomen of knuffelen. Maar zet je je carrière op 1 of zet je je partner op 1? Hoe belangrijk is geld verdienen in je leven? Totaal alles voor je gezondheid en je lichaam en alles erop en eraan. Of ook eens een keer lekker een wijntje.
Precies.
Dat zijn allemaal spanningsvelden die we heel alledaags kunnen beleven als man. En de vraag daarin is denk ik of je daarin plaatst met als achterhoofd hoe het zou moeten. Hoe jou denkt dat het zou moeten. Of vanuit wie jij werkelijk bent. En wij proberen eigenlijk... mannen die vragen te stellen... wat voor man wil ik nou zijn in dit hele spanningsveld? Waar begeef ik me nu in? Waar ik waarschijnlijk terecht ben gekomen door aangeleerde shit... door mijn script, door mezelf een houding te geven... door onzekerheden te verbloemen, noem maar op. Maar waar wil ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk zelf?
Echt nu.
Echt nu. Van, als als authentieke man. Ja. Hoe leeg dat woord soms ook mag klinken. Maar los van die, los van die scripts.
Ja. Ja. Maar het neemt niet weg. Dat is, maar ik snap ook wat jij zegt. Maar het neemt niet weg dat het heel natuurlijk is, denk ik. Maar nogmaals, het is een vraag. Ik worstel daar zelf een beetje mee. Dat je verschillende rollen speelt in het leven. En dat daar toch ook een andere dynamiek... Ik heb daar vroeger, moet ik eerlijk zeggen, heel veel problemen mee gehad. Ik heb dat wel eens verteld hier. Dat is de reden waarom ik mijn verjaardag nooit wilde vieren. Omdat ik gewoon, ja, ik was op de scouting echt een andere Giel dan op ballet. En dan op voetbal en op school en in de straat. En dat waren allemaal soort cirkeltjes. Nou, eigenlijk zou je dus prima wel je verjaardag kunnen vieren. Want in die end ben jij het allemaal zelf. Maar
was dat behulpzaam voor je?
Wat bedoel je? Was het
om die verschillende rollen te hebben op verschillende plekken een andere Giel te zijn?
Ja, voor mij is het nooit een vraag geweest. Is het natuurlijk niet iets wat je bewust doet. Maar ik weet gewoon wel dat het zo was. En dat ik dus een kleine error in mijn hoofd kreeg op het moment dat ik dacht dat die werelden samen zouden komen.
Hmm.
En ik denk dat we het allemaal ook nog wel kennen. Ik bedoel, hoe vaak merk je wel niet dat als je naar familie gaat, dat je toch weer eventjes dat jongetje wordt. Of toch in een soort rol van vroeger.
Oh, zo. Ja. Ja.
Maar ja, goed, Jeroen, wat wil jij er nog over zeggen?
Ik weet niet helemaal.
Ik denk dat we het eens zijn, hoor.
Twee verschillende mannen, dus we denken helemaal niet over alles hetzelfde.
Nee.
Maar wat ik wel herken is, en ook wel herken in jouw verhaal, is verschillende omstandigheden roepen wel meestal iets anders in me omhoog.
Ja.
Dat vind ik heel normaal en gezond, absoluut. Het gaat mij er weer om, van ga je dan ook helemaal daarnaar gedragen? Volgens mij is dat ook wel een beetje wat jij zegt.
Ja, nee, ik denk dat we het helemaal in zijn, ja. Sowieso.
Maar het mag wel gebeuren. Ik hoef niet overal een soort eenduidige Jeroen tevoorschijn te toveren. Dat is ook heel onnatuurlijk.
Ja, oké.
Dat is ook raar.
Bedankt.
Graag gedaan.
dan noemde jij net al eventjes, wat zei je nou, klaarkomen of knuffelen?
Ja.
Ja, dat is fantastisch. Ik vind het echt mooi hoe jullie daarin, op dat gebied, de mannen hebben ingedeeld in 4 categorieën. Waarbij het net als de alfa of alfa man, het is, ik bedoel, je bent nooit echt één. Maar er kan wel een soort accentje in ieder geval in richting. Weet jullie het uit je hoofd? Ik weet het anders hoor. Okay.
Ja.
Welke 4 mannen tussen de lakens bestaan er?
Oké. Zal ik er 2 doen en jij 2? Okay. Kijken we wel.
Pak hem.
Ja. Ik zou zeggen, er is de man die geniet van lustvolle seks.
Ja?
En die noemen we hier de hengst, volgens mij. Dus dat is gewoon iemand die gaat echt voor de voorwaartse vurige seks.
Ja.
Maar wel in contact. Dus die heeft. Het is leuk als daar een vrouw bij is die daar ook van houdt.
Ja.
Er is ook een man, die noemen we de minnaar. Die gaat meer voor de zachte, tantrische seks, zou je kunnen zeggen. Nu dat begrip een beetje inkomt. Gewoon de tijd nemen, de rust, de aandacht. En het is heel fijn als die een partner heeft die daar weer van houdt. En dan zien we ook 2 varianten daar eigenlijk op. En dat is
jij gaat ze nu toch doen?
Waarbij we eigenlijk zeggen dat deze eerste 2, daarvan zeggen we eigenlijk.
Die staan die tegenover elkaar, de hengst en de minnaar?
Die staan in het spanningsveld tegenover elkaar.
Ja.
En zonder dat dit een goed en fout duiding moet hebben, maar daarvan zeggen we wel, dat zijn de gezonde varianten, de gezonde expressies. Je kan gewoon die minnaar zijn, dat kan meer jij zijn. En je kan meer die hengst zijn, dat kan meer jij zijn. Just by nature, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Maar dan heb je ook de doorgeslagen, destructieve, aangepaste varianten van beide.
Ja.
En zo doen we dat in een aantal hoofdstukken. En van de minnaar is dat de naaktslak. Dus die vergeet eigenlijk zichzelf volledig in de intimiteit, in de seks. Hè, waarbij we in het boek ook schrijven, veel vrouwen denken in eerste instantie met een minnaar te maken te hebben, want die is heel gevoelig en die is ook echt heel erg met haar bezig en is heel zacht en hele mooie, is heel romantisch. Hè,
maar het is niet zoveel schatje, wat wil
maar
jij?
Op een gegeven moment wordt het schatje, wat wil jij, en vergeet helemaal zichzelf. Dus verliest daarin zijn eigen vuur. En dat komt weer vanuit een aangepaste reactie. En
als gevolg van een soort angst om jezelf, oké.
Veel naar je feministische moeder luisteren en je wordt zo. Ja, serieus.
Ik hoorde je een naakslak praten.
Ik heb daar wel ervaring mee. Ik heb het zo gevreden inderdaad. Ik dacht, zo moet het. Ik moet helemaal in dienst van de vrouw.
Ja.
Maar er is geen echte ontmoeting mogelijk.
Nee.
Want ik ben er helemaal niet.
Nee, ik had laatst een heel mooi gesprek met een hele goede vriend van mij. En die vertelde heel eerlijk. En het is een ontzettende leuke vent, knappe vent. Weet je, altijd een prachtige vriendin gehad, nu nog steeds. Hij zei, ja, ik heb van mijn moeder gewoon altijd geleerd, Rob. En ik ga je eerlijk zeggen, want dit soort gesprekken, doordat ik dit al 4, 5 jaar doe, die worden ook steeds persoonlijker. Mm-hmm. Hij zei, ik heb gewoon geleerd, je mag nooit in de seks, nooit alleen aan jezelf denken. Altijd ook, en op de eerste plaats aan je vrouw denken. En hij zegt het op de dag van vandaag, als ik seks heb, is er altijd dat stemmetje in mijn hoofd dat gewoon zegt, niet klaarkomen, niet klaarkomen, niet klaarkomen, mm-hmm. niet klaarkomen. En dat is fucked up. Dat is echt.
Ja. Maar ik bedoel, ik moet dat bijna wel tegen mezelf zeggen, omdat ik toch weet dat uiteindelijk...
Ja, maar dan wil je het zelf. Dan wil je het zelf vanuit, vanuit de kwaliteit van je seks op dat moment. Okay. In plaats van dat je moeder in je stem hoort en dat het een oordeel is. Van als je dat doet, ben je fout.
Nee, precies.
Je bent, dat is natuurlijk niet waar.
Nee. Oké, en dan hebben we nog even...
En de doorgeslagen variant van de hengst is de pornoboy.
De pornoboy.
Dus die gaat gewoon met een lasso eroverheen. Denkt alleen maar aan wat hij op het internet heeft gezien. Heeft is alle contact met zijn partner kwijt.
Ja.
En is een soort van one-man show geworden. En,
wordt de pornoboy daar gelukkig van?
Even.
Even, ja, precies. Ja, maar er zit ook een soort leegte in natuurlijk.
Ja, ik heb ook gesprekken met mannen gehad inderdaad die ik dan ken... die gewoon heel veel geneukt hebben, zullen we maar zeggen. En dan op een gegeven moment echt zeiden... Jeroen, ik ben zo zat.
Ja, helemaal klaar.
Ik vind er gewoon geen bal meer aan. Nee. En vanavond ga ik het weer doen.
Ja. Gewoon helemaal die game gewoon zo goed kunnen spelen. Je lult in het bed en ja.
Maar het is zo leeg.
Ja.
Ja, dus nee, uiteindelijk niet.
Oké, dus de pornoboy en de naakslak, dat zijn de excessen en doorgeslagen. En zonder heel erg goed of slecht, maar ik probeer er toch een beetje... het is vooral een beetje goed om tussen de hengst en de minder te schakelen... of ben je gewoon een van de twee?
Waarschijnlijk dat laatste. En daar, je kan dus kijken op die hele as. Dus als je zou zeggen, nou links staat dan die pornoboy.
Ja.
Dan rechts daarvan staat die hengst. En rechts daarvan weer, zeg maar, naast het midden staat de minnaar. En dan die naakslak. Waar begeef ik me nu?
Ja.
Dus begeef ik me in een doorgeslagen variant?
Ja.
En wie ben ik eigenlijk echt? En dat is per persoon verschillend. En het is ook niet het een of het ander.
Nee.
Maar het is wel een spiegel die we daarmee proberen voor te houden van... ben eens eerlijk tegen jezelf. Waar sta je nu en waar wil je eigenlijk staan?
Dat is
en dat is voor ons alle drie, als we dat nu zouden bespreken... zou dat heel iets anders zijn.
Ja,
en ik wil nog iets aanvullen, want ik vind het leuk dat het een schaal is. Hè? En zo benaderen we al die spanningsvelden.
Ja.
Het is gewoon heel gezond om daarop te mogen bewegen.
Ja.
Vandaag is het misschien ook weer anders dan morgen.
Nee, precies. Ja. Balans is bewegen.
Precies.
Toch? Dat is oké. Ja. Dan lijkt me het nu een moment, ik vond het er net ongepast... omdat we het juist echt over de basis van tantra hadden. Maar nu hebben we het gewoon wel echt over seks.
Mm-hmm.
En dan haal ik toch even, Jeroen, jouw tantra-wijsheden erbij. Of jouw kennis. Of,
leuk.
Het is een, ik heb het al een tijdje, want ik dacht ik moet er echt mee ophouden. Want het wordt een soort running gag. En zo is het niet bedoeld.
Yeah.
Maar ik denk dat jij er wel echt even iets meer over kan vertellen. Namelijk, ik moet het altijd even goed nadenken of ik de terminologie goed gebruik. Wel een orgasme, geen ejaculatie.
Ja. Yeah.
Ben jij er bekend mee? Of nee, heb je het al eens gehad? Laat ik het zo zeggen.
Het is niet mijn specialiteit. Meteen zeggen, want ik ben niet alleen maar geïnteresseerd in het seksuele aspect van tantra. Dus ik ken wel de beoefening.
Ja.
Maar
is het? Ik bedoel, het moet hem allemaal niet normaal zijn.
Maar ik ken
het
wel trouwens. Persoonlijk ken ik het wel.
Ja. Oké. Wauw.
Ja. Dus dat je wel klaarkomt, maar dat er geen ejaculatie is.
Ja.
Ja, dat kan.
Maar hoe? Ik ben hierdoor enigszins gefascineerd, omdat ik het wel een soort Nou ja, misschien zit er ergens toch wel dat stemmetje ook... wat jij met je vriend vertelde, hoor. Maar dat niet zozeer van mijn moeder of wat dan ook... maar dat ik dat zelf gewoon... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik ben wel te vaak de hengst misschien meer naar de pornoboy toegeslagen... dat ik gewoon dacht, Jezus, hoezo heb ik de laatste seconde... totaal niet meer me bezig gehouden met iets... dat wij toch samen echt aan het beleven zijn. En daarom zou ik het zo mooi vinden... om daarin de hele tijd connected te zijn en niet...
Oh, maar dan haal je twee dingen door
elkaar. Oké, leuk.
Nee, want er is helemaal niks mis met klaarkomen.
Nee.
Maar wat jij benoemt, en dat vind ik meteen tof... want daar gaat voor mij tantra ook over.
Ja.
Als je daar niet in aanwezig bent, als je niet meer contact hebt...
Nee.
Daar gaat het dan
eigenlijk
over.
Dan om. Nee, dat klopt.
Je behoeft eigenlijk om intiem te blijven, om in verbinding te blijven.
Ja.
Ja. En dat kun je gaan oplossen door niet meer klaar te komen... of daarmee trucjes gaan
doen. Ja.
Maar ik weet niet of dat oplost waar het in de kern over gaat.
Goed, in verbinding, dat is mijn hele probleem.
Dan lig jij daar weer heel erg niet in verbinding, niet klaar te komen.
Dan is het nog steeds niks. Nee, wauw.
Het is echt de kwaliteit van de verbinding die de kwaliteit van de seks maakt.
Ja.
Voor mij.
Maar toch eventjes, maar ik, ja. je hebt
en dan
me,
daarnaast zijn er allerlei leuke dingen te leren.
Ja, maar hoe weet je dan, hoe voel, ja, of is dat gewoon als je het meegemaakt hebt, dan weet je het?
Wat bedoel je?
Nou, hoe weet je dan dat je wel een orgasme hebt gehad? Ja.
Ja, dat voel je.
Ja, hoe dat voel je aan wat?
Ja, dat weet je toch ook nu?
Ja, maar dat gaat toch...
Dus je gaat ervaringen scheiden.
Ja.
En dat is wel subtiel daar. Als je gaat scheiden van, oh, hier is het wel een soort orgasme, maar geen ejaculatie. Je gaat het gewoon rustig...
Maar even voor mijn idee, het wordt technisch hoor. En ik vind dit echt heel tof, want we zijn nog nooit zo diep op dit onderwerp doorgegaan. En you got me. Ik bedoel, uh-huh. Mijn fascinatie hiervoor komt compleet door de verkeerde intentie. Ja. Dus dat is echt een wijze les. Bedankt daarvoor. Maar ben je dan wel aan het schokken?
Nee.
Nee, precies.
Want
dat
schokken is meestal een teken dat je in je lichaam ook weerstand houdt.
Ah.
Dus dat botst het ergens tegen een soort blokkade op. En dan krijg je dat en dat is heftig en het voelt intens en dan ben je lekker bezig. Maar het is niet de vrije stroom.
Nee, nou we zijn echt hier, ik ben zelden zo intiem geweest hierover, maar dat is, dit is top.
Ja.
Okay.
Ja. En daar is weer niks mis mee, maar het is wel goed om te gaan voelen, oh dan botst het dus nog in mijn lijf tegen van alles aan. Terwijl de echte ontspanning maakt veel meer mogelijk.
Maar ik durf bijna echt te zeggen, dan weet ik gewoon niet zo goed wat een orgasme is.
Dat zou kunnen, ja.
Maar kan je dat omschrijven? Ja, dat is misschien lastig.
Nee, dan val je in een andere ervaring. Dus dan is het niet meer dat piekergasme, want je kent hem dat je als jonge jongen begint met masturberen. Want zo leren we natuurlijk seks.
Ja.
Maar dan breid je dat palet echt uit. Ik denk wel dat je dat mogelijk niet meer... Dat je een tijdje denkt, hey, is dit nou een orgasme of niet? Ja, dat snap ik wel dat je die vraag hebt. Want het voelt ook niet meer zo in een flessenhals als geduwd.
Nee,
en letterlijk
ook. Geen verkramping, hè? Dat is natuurlijk. Nee,
het gebeurt gewoon ook.
Ja, maar dat is, daarom vind ik het ook, daarom heb ik het er ook over. Omdat ik echt wel weet dat dit verder gaat dan mijn eigen beperking of fascinatie. Maar dat natuurlijk seks, nou ja, daar kom je weer bij de pornoboy uit. Is gewoon heel vaak een verkrampt iets. Terwijl het dat natuurlijk juist per definitie niet zou moeten zijn als het een soort connectie is met iemand anders.
Ja, ja en daar...
En met jezelf dus ook. Dat is wat ik hier weer van leer.
Ja, en het verschil tussen die twee zinnen, daar kun je je hele leven mee bezighouden.
Oké, nog de welke zinnen?
Zo is het ook. Nou, tussen dat je voelt, er zit hier heel veel spanning.
Ja.
Maar ik wil zo graag dat het iets anders is.
Ja.
En daar is gewoon een hele hoop te leren.
Ja.
En wat ik steeds meer zie, is hoe ik in seks ben ik in mijn leven.
Ja.
En dat vind ik fascinerend aan die combinatie van tantra en seksualiteit. Ik vind het leuk om de trucjes te leren, maar ik vind vooral dat interessant.
Doe even een trucje dan. Als je zegt trucje, ben ik gelijk...
Nee, het is heel simpel. Als je veel meer gaat ademen in seksualiteit, in vrije...
Ja.
En af en toe een kopje thee drinkt...
Ja.
Heb je al heel andere seks.
Nee, precies.
Want het gaat om dat je zo dat die
dus
routine
ook die verkramping eruit halen. Ja, ja.
Dus gewoon wennen aan de verkramping er actief uithalen. Gewoon denken... Ja. Zo, dit was het even tot hier.
Ja.
En niet doorgaan.
Nee.
En als je dat echt bewust gaat doen... It's gonna change your whole... Ja. Echt waar.
Ja, working on it. En ik vind het machtig mooi. Ja. Rob, heb jij nog iets toe te voegen aan heb jij tantra-ervaring? Want jullie zullen het hier dan toch op zijn minst over hebben.
Ja, zeker. Ja, niet met tantra zelf, maar ik haakte net wel heel erg aan op jouw wijze les. Want ik ben zelf al jaren nu in relatietherapie met mijn vriendin. Waar ik echt heilig in geloof. Dat kan ik echt iedere man aanraden. Ja, je leert nergens zoveel over jezelf als in relatietherapie. En daarin, wij zijn daar best wel open over, ook op social media, dat wij dat af en toe doen.
Ja,
en waarom?
Ja.
En wij hebben ondertussen in de loop der jaren zoveel stellen ook die zich bij ons melden. En die dan bijvoorbeeld wel ervaring met tantra hadden. En daarin, dat de een van de twee daarin eigenlijk vastliep. Omdat wat vergelijkbaar is met wat jij net zegt, is de wens waar het eigenlijk over gaat, is namelijk intimiteit. En daar dat koppelen we meteen aan seks. En dat koppelen we aan tantra. Terwijl waar het in wezen over gaat, is in verbinding willen en kunnen blijven met elkaar op een steeds dieper niveau en aanwezig blijven bij alles wat er is. En dat vind ik nu dus op een andere manier om mezelf daar eigenlijk in te ontwikkelen en zelf in te groeien, ook in relatie met mijn partner.
Ja, we gaan gelijk even door. Ik denk dat het in jullie boek ook zo gaat, dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd meer. Maar dat we doorgaan naar het meer een ander soort type man als het gaat om monogaam of niet. De eerlijkheid in een relatie. En dan heb je de trouwe man, de dictator. De dictator is ook weer... Ik hou van jullie... ik ben gewoon ook wijze woordspeling, meneertje. Dus dik is met de CK. En nog een variant erop, als ik me goed herinner. Variant op de dictator. Nou, het maakt niet uit. De multilover, de vreemdganger. Was Pieter... Ja, het is, ik moet hem gewoon noemen omdat hij een van de drie mannen is.
Ja, doe maar. Heel goed. Ja.
Was Pieter nou de vreemdganger?
Ja, dat vond ik een beetje... Twee van de drie wel.
Oh, twee van de drie wel. Oké. Okay. Oh, nee, ja.
Ik
nee.
ook.
Ja, jij ook, Jeroen. Oké. Okay.
Ik was er naïef over. Dus ik kan het over mezelf hebben. Ik was er naïef over. Ik dacht, dat kan gewoon. Maar ja, dat was natuurlijk kwetsend.
Ja.
Zo heb ik het een tijdje gedaan.
Ja. Ja. Maar sowieso kwetsend naar die ander. Maar ook kwetsend voor jezelf, of niet?
Ik vond het wel leuk.
Ja, oké. Okay.
Ja, ik vond het wel spannend. En ik vond het wel geil. En ik vond het... Ja, voor mij had het wel wat.
Ja.
Ja. Maar het ging niet
je zet het nog steeds met een soort twinkeling.
Ja, het was voor mij een hele bevrijdende... Het was eigenlijk heel bevrijdend voor me om dat eens te durven. En gewoon maar eens te doen en niet heel politiek correct te blijven.
Nee, okay.
Ja, klopt. Ik kon daar echt iets afleggen van waar ik mee opgevoed was.
Ja, ja, ja natuurlijk. Oh gewoon, ja, natuurlijk. Oh, ja,
oh
dat ja,
kan
ja,
wel.
Ja.
Oké, okay, let's do it.
Jij dacht, fuck you, mom. Ja, okay. Ja, 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 natuurlijk.
Ja, ja.
En ik ben gewoon nieuwsgierig. Ben je, uiteindelijk is het goed gekomen of niet?
Dat was niet met mijn huidige...
Nee, oké.
Okay. Wow.
Nee.
Ik heb wel een klassieker gehad, hoor. Dat is ook wel leuk. Toen mijn vrouw zwanger was van onze zoon, 5 jaar geleden... toen ging ik echt voor de bijl voor een ander.
Oh my god.
Echt een klassieker, ja. En zij zei op een gegeven moment, Jeroen, er is best wat ruimte... maar ik heb je hier nodig.
Jezus,
ik dacht, oh ja, shit, daar ga ik.
Maar is dat een klassieker? Hoezo is dat,
ja,
een klassieker?
Ja, dat is een klassieker. Mannen gaan dan, een vrouw is zwanger en dan gaan ze...
Ja?
En dan op een of andere manier, mij gebeurt het ook... gaan ze dan, oh hey, die is ook leuk. Okay. Want hier is het al gebeurd. Zoiets, hè?
En je ziet je vrouw veranderen.
Ja.
En de seksuele aantrekking wordt minder.
Nee, ik begrijp wel. Ik ken wel het klassieker dat de vrouw dan nog heel graag wil. En dat de man denkt, nou, wacht even, in deze status niet.
Nee, dat was het bij mij niet eigenlijk.
Nee.
Nee. Maar ik vond het zo gaaf dat mijn vrouw zei, hey, Jeroen, nee, dit hier jij.
Fuck you. Ja, ja.
En toen was ik ook meteen weer wakker. Ja, ik dacht, oh, ja, okay. Wat zie ik nou te doen?
Maar hoe wist zij ervan dan, dat dit speelde?
Ja, omdat ik er wel... Ik vertelde
je nam me daarin mee? Oké, okay, ja. Nee, dat is wel een eerlijkheid...
Ja.
Ja, Rob, even over jou. Dat heeft niet echt met dit, tenminste voor zijn werk niet. Maar jij begon al te vertellen dat je in een burn-out zat. En ik zei een beetje grappig, oh nice. Maar meer omdat ik inmiddels wel geleerd heb dat een burn-out en een awakening... nou ja,
totaal, ja,
bij elkaar liggen. En jij hebt, en dat spreekt me aan, jij hebt ook een hoop ontdekt. Jij bent er vol ook in gegaan.
Behoorlijk. Ja.
En dat vind ik even leuk om even allemaal te benoemen. Om te beginnen... Omdat ik dat zelf heel graag wil doen. En ik heb er een beetje aan mogen ruiken met een quest met alleen maar mannen, toevallig. Mm-hmm. Nou ja, ik moest echt nog wel aan jullie denken, want dat was echt... Nou, ik heb daar nog niet zoveel over verteld in deze podcast, maar het was echt waanzinnig hoe ik ineens nog meer die connectie voelde met mannen. Omdat je gewoon aan een kampvuur op een ceremonie manier, nou ja, je problemen of in ieder geval waar je mee zit deelt. En dan ineens een soort universele connectie ook weer voelt. Maar ik wil naar de Vipassana.
Ja.
En ik merkte vooral ook dat ik in een paar uur... dat ik alleen zat op een eilandje vlakbij Texel... helemaal gek werd. En,
ik herinner me dat je dit ook in een uitzending met iemand... ik weet niet met wie zei, maar dit Vipassana een soort horror scenario.
Ja, maar daardoor wil ik het heel graag. Omdat ik echt denk van dit moet ik naartoe. Ik bedoel, lullen is wat ik doe. Maar ik weet, ik moet gewoon stil zijn even een tijdje. Ja. Hoe heb jij het ervaren? Hoe was jouw trip? Waar heb je het gedaan om te beginnen?
In België.
Oh ja, precies.
Wel, ja. En de eerste paar dagen waren gewoon hel in mijn kop.
Niet zozeer pijn in je knieën?
Ook wel. Ja, okay. Ook wel. Maar mijn kop ging gewoon helemaal loesoe, zeg maar. Ik kreeg gewoon... als we het dan net nog over seks hebben... Ik ben helemaal niet zo gemiddeld genomen, denk ik. Niet zo seksgeoriënteerd als ik naar andere mannen kijk. En dag 2 of dag 3, jongen, ik kreeg de meest absurde pornoboy-gedachten.
Oh, wow.
En dacht, nou ja, nu we het dus echt over seks hebben. Hey. Avond 3 of zo had ik dus ook een natte droom. En dat, ik hoor dat van meer mensen die dat hebben meegemaakt. Er gebeurt zoiets met je mind door zeg maar de disconnectie met iedere realiteit.
Ja, alles, ja.
Dat er gewoon van alles... Je draait op een bepaalde manier, draai je even door of zo.
Ja.
Je bent je opnieuw... Je valt echt samen met het hier en nu en alles wat er alleen maar daar in dat moment is. En ik ben wel iemand van, als ik het doe, dan I stick with it, ja, zeg maar. En die teachings waren heel fijn, waarin je eigenlijk ook een soort grip en understanding krijgt over wat er gebeurt. En
dat daarin, zijn die filmpjes die je dan moet kijken, toch? Zo werkt het ook.
Nou, ja, aan het eind van de dag krijg je, ga je in een zaal zitten en ja, krijg je inderdaad lessen.
Oh,
eigenlijk.
Dat is wel met een persoon.
En okay, wat ik gewoon in Vipassana daar heb geleerd en ook echt hebt ervaren, is eigenlijk dat je je gedachten simpelweg kan onderscheiden die je meestal hebt in ze gaan. Of over het verleden of over de toekomst. Ja. En dan is het of afkeer of verlangen. Ja. Dus fijn of niet fijn. Ja. En als je dat bijna mathematisch gaat benaderen, dan klopt dat gewoon helemaal.
Nee, het is altijd
en wanneer
zo.
Het dus en waar het niet over gaat, is het enige relevante, namelijk nu. Over het nu.
Ja.
En dat ga je gewoon leren. En voor mij zijn dat soort. Ik ben niet iemand die zo'n Vipassana doet en dat dan zijn hele leven blijft doen. Dat geldt ook voor ayahuasca ceremonies die ik heb gedaan. Dat heb ik dan voor een bepaald inzicht nodig. Ja. En dat integreer ik. En dat pak ik nog eens een keer op terug. Maar dat ik ga weer verder met mijn normale leven, zeg maar, op mijn manier. En ja, dat was echt, dat was daar de beste les, zeg maar. En
over dat denken. Dat, precies,
hoe je geest werkt.
Maar wat
en dat
nog,
je niet je gedachten bent. Dat eigenlijk, dat werd nog veel dieper voelbaar in die ayahuasca.
Oh, vet.
Maar dat je gewoon niet je gedachten bent, dat gewoon echt een stem is in je kop.
Ja.
Dat weten we uit de boeken. Maar dat echt daar doordrongen van raken, dat is wat het doet. En ook gewoon simpelweg comfortabel zijn met jezelf. Waar je ook bent, weet je wel. De Nelson Mandela's die tussen vier muren nog steeds vrijheid hebben. It's in the mind.
Ja.
En ergens is er een leuke link te leggen nu met corona. Freedom is still in the mind. En dat heb ik daar ook echt ervaren.
En wat, hoe kijk je later terug op wat nou dan precies de reden was van die natte droom?
Door gedachten triggeren ook weer emoties en testosteron, fysiologische processen. Ja, dus ik werd gewoon zo geil als wat. Mijn onbewuste. Absurd. En ergens heel normaal.
Ja.
Het is ook een soort release of zo, denk ik.
Ja. En wat je noemde het al even, wat gaf ayahuasca jou voor inzicht?
Ja, zonder dat het te vaag klinkt, maar het doordrongen zijn van je bent niet je gedachten, je bent niet je emoties, je bent niet je lichaam. En letterlijk, ik heb letterlijk mezelf ontmoet. Dus gewoon hallo tegen mezelf gezegd. Vanuit mijn fysieke lichaam in deze driedimensionale wereld.
Oh, crazy. Ja.
Gewoon tegen mijn ziel gezegd. Dat wat ik wel ben, zoals alles weg is, dit lichaam weg is, mijn gedachten weg is, mijn emotie weg is, dat wat er dan overblijft, je ziel, je essentie, je kern, je whatever zo, that's only me. En dat zal er altijd zijn, zeg maar. En dat is heel.
Het geeft ook wel rust.
Het geeft ergens heel veel rust. Ja. Totaal. Ja.
Ik vind het gewoon leuk. Neurofeedback.
Ook zoiets, ja.
Heb je ook gedaan?
Ja.
Heb ik ook gedaan, toevallig.
Ja.
Maar dat kwam bij mij heel erg. Jullie kennen een beetje mijn verhaal. Ik heb het voorwoord mogen schrijven van Dit is Tijd, Man. En dat is waar Koekeroe uit voortkwam. Niet zo lekker in mijn vel zitten. Ook niet zo lekker eruit zien. Dus gaan trainen. En ineens bedenken en voelen, hey, je kan alles trainen.
Ja, ja, ja.
En toen ging ik googelen, hey, kan je ook hersenen trainen?
Ja.
En zo ging ik ineens wekenlang neurofeedback doen.
Ja.
Wat uiteindelijk ook heel erg bleek te helpen bij mijn ADD, wat helemaal niet de insteek was. Maar dat was dus letterlijk mooi meegenomen, want daardoor kon ik met de medicatie stoppen.
Ja.
Maar ik ben benieuwd hoe jij het heb ervaren en hoe zou je dat hoe je bij bent gekomen?
Twee inzichten, denk ik. Eentje is dat ze meten daarna, dat heb je dus ervaren, maar welke type hersenfrequenties op dat moment bij jou actief zijn.
En
daarin kwam bij mij een hele uitzonderlijke meting, zeg maar, naar boven. En dat is dat de hersengolven die normaal in een soort droomstand eenheidsbewustzijnstand actief zijn, dat die bij mij gedurende de dag eigenlijk ook behoorlijk aan zijn.
Ja.
Dus dat gaf mezelf iets van understanding van, oh ja, ik neem soms wat meer waar dan andere mensen.
Okay.
En anderzijds, de directe feedback die ik had met die ademhaling en die hartritmevariatie, in dat ik vind het soms moeilijk om echt te ontspannen. Dus iets in mijn zenuwstelsel is altijd nog iets te ver aan. Dat is ook een oorzaakje geweest van die burn-out. Ja. Dat heeft meerdere lagen van oorzaken.
En maar daarin, altijd wel in het fight of flight of freeze standje. Maar altijd in de standje in ieder geval.
Ja, ja, precies. Okay. En daar leerde ik dus met hoeveel aandacht er eigenlijk bij moest blijven om via mijn ademhaling die hartritmevariatie te balanceren en dus te ontspannen eigenlijk. En dat was een soort een inzicht, zeg maar. En een reminder hoe belangrijk voor mij iets als bewust ademen is. En iets is wat ik tegelijkertijd veel meer zou willen doen dan ik nu doe. Omdat ik daar ook moeite mee heb om dat meer te doen.
Okay. Ja. Nou, we gaan het over de ochtendroutine hebben, waar dit een onderdeel van zou kunnen zijn. Maar niet voordat ik ook van jou gevraagd heb, Jeroen. Ik bedoel, dit wist ik toevallig van Rob, dat las ik ergens. Dus ik wist al, oké, Vipassana, neurofeedback, ayahuasca. Wat heb jij in dit kader?
Ja, ik vind het heel leuk dat je het vraagt, want ik ga terug naar mijn Vipassana ervaring. En ik... en ik leer er, ik leer ter plekke iets over wat mij heel erg boeit. Dus je hebt een natte droom gekregen. Ik lag daar te grommen in mijn bed. Dat herinner ik me nu weer.
Okay.
Dus bij mij kwam mijn agressie omhoog.
Alright.
Ja. En ik ben ook weggegaan. Ik
je hebt het niet afgemaakt?
Voor geen meter.
Oh, wow.
20 jaar geleden, denk ik. Ja. Dat zeg ik er dan bij, want nu zou het wel goed gaan. Tuurlijk. Dat weet ik natuurlijk helemaal niet.
Gaat maar weer.
Maar toen, en ik realiseer me nu eigenlijk door wat jij zegt, Rob, van ik lag te grommen in mijn bed. Ik echt, dus je mocht niet praten, maar ik dacht, nou, dan grom ik jullie allemaal die slaapkamer uit. Echt.
Waarom?
Maar werd je hierop gewezen? Of was je er zelf van bewust dat
Deed? Nee, ik deed het bewust ook.
Oh, wow.
Dus ik denk, echt nu naar je luisteren, voel ik heel erg de wijsheid van inderdaad, van dat dan je diepe gekte omhoog komt. Ja. Zo, hè? Dat is een soort hele diepe laag. En ik ben ook echt geïnteresseerd in agressie. Dus ik hou me bezig met vechtsport bijvoorbeeld. Ja. Wij hebben een programma ontwikkeld, of nee, niet met jou, maar met Koen, waar we in februari mee starten. En dan gaan we echt veel met vechtsport doen en met fysieke uitdrukking en gewoon die kracht tevoorschijn toveren. En ik hou daarvan, omdat ik geloof dat in je agressie heel veel gezonds tevoorschijn kan komen.
Ik meld me bij deze aan, want zoals ik al eerder opbiechtte, ik heb hier een hele zwakke plek. En ik vind het ook, ik train dus heel veel bij een sport.
Maar je doet veel gewichten en zo, hè?
Ja, maar daar wordt heel erg gekickboxd. En die mannen zitten allemaal, doe een keer mee. Maar ik val geen goud. Ik vind het doodeng. Ik heb een keer meegedaan aan een bokswedstrijd en zag letterlijk sterren. En ik voel gewoon aan alles die paniek om boos te zijn en dingen te doen.
Ja, nou wat wij gaan doen is dat je daar niet alleen in bent. Dus als dat gebeurt, dat je dat niet meer hoeft te verstouwen.
Nee, okay.
Zoals in de gemiddelde dojo. Maar dat je kunt kijken, wat gebeurt me hier nou? Zodat zich dat kan openen.
Oh, wow.
Want daar heb je gewoon een veilige omgeving voor nodig.
Ja.
Maar ik realiseer me nu dat eigenlijk daar zich ook al aandient. Agressie is gewoon mijn ding. Aan de ene kant tuin ik erin, zou ik maar zeggen.
Nee, zwak en kracht ligt.
Ja, het is ook een te gek onderwerp.
En andere dingen, ayahuasca?
Ik heb ayahuasca gedaan, maar ik had maar de hele indruk wanneer begint het nou is.
Oh, oké, top.
Dus daar gebeurde geen bal voor. Nee. Maar ik heb wel een aantal jaar met een aantal Amerikaanse shamanen medicijnwerk gedaan. En dat was echt zo overweldigend eigenlijk. Het was aan de ene kant te gek. Dus ik viel meteen midden in de schepping. En het was me allemaal duidelijk. Ja. Maar als ik eruit kwam, dacht ik, wat heb ik nou toch meegemaakt?
Of we
spiritueel zijn gegaan.
Maar dat is natuurlijk wel heel herkenbaar. Dat je ineens, en dan, je weet het, voelt het. En daarna, je kan het eigenlijk niet meer reproduceren. Als het goed is, zit het nog wel ergens. Maar...
En toen ben ik de tantra gaan doen. Omdat het zo langzaam ging.
Ja.
In ieder geval mijn school waar ik het leerde. En toen kon ik het bijhouden. En nu snap ik veel meer, ook van die ervaringen toen.
Ja. Maar als jij zegt, ik ben toen tantra gaan doen. Wat ben je dan gaan doen? Je erin verdiepen, maar ook...
Ik ben trainingen gaan volgen. Dus
ja,
het leek me al een tijdje interessant. Maar ik dacht, er gebeurt iets op energetisch niveau... wat mijn vechtsport wel eens zou kunnen aanvullen.
Dat dacht ik toen. Mooi, snap ik.
Want ik gaf les in taekwondo en ik dacht, hoe ga ik dat nou uitbreiden? En niet een andere vorm, maar mijn eigen energie nog meer op orde. Maar toen ging ik en dacht, tantra, dat zou iets kunnen zijn. Maar daar gaan allemaal, sorry dat ik het zeg, maar dikke mensen met veel haar smeren elkaar in met chocola en likken maar, weet je wel. Ik had zo'n heel extreem beeld van gemaakt. Ik dacht, nou, ik niet. En nou helemaal niet met mijn vrouw. Dag, daar mag niemand aan zitten. Dus ik dacht dat niet. Maar een vriendin van ons, die kwam terug van de retraite en die was een en al liefde, licht, zon, niet zweverig, gewoon echt.
Ja, okay.
En die vierde de verjaardag en die had een paar mensen van die week uitgenodigd. En dat waren gewoon hele toffe lui.
Ja, okay.
Ik zei, wat is hier nou toch gebeurd, joh? Ja, ik ben daar en daar geweest. Okay. Ik zei, okay, wat jij eigenlijk nu net doet met mijn programma. Ik zei, waar kan ik tekenen?
Ja.
En toen zijn we daar naartoe gegaan. En toen dacht ik, ja, hier moet ik zijn. Want ik was midden in die week. Dat vind ik ook wel tof om te vertellen. Ik was die week ook weer zo mijn best aan doen. Dit is ondertussen 13 jaar geleden. Mm-hmm. Om het goed te doen.
Ja.
Maar dat ligt me niet. Dus ik ging de hele tijd proberen. Ik was ook opstandig. En toen was er een bepaald ritueel. En toen dacht ik echt van, nou, ik word er nou gewoon uitgeflikkerd. Want ik hou me gewoon helemaal niet meer aan de aanwijzingen. En toen kwam er iemand van de staf naar me toe. En die was alleen maar heel erg lief en geïnteresseerd. Die zei, wat maak jij nou eigenlijk mee? Nou, ik moet er nog van janken.
Ja, dan begrijp ik het.
Toen ging mijn wereld helemaal om. Dacht ik, wat ben ik streng voor mezelf.
Ja, ja, ja.
En toen voelde ik, hier wil ik wel over doorleren. Want hier gebeurt zoiets magisch en zo normaals.
Ja.
Nou, toen ben ik daar lessen van volgen.
Maar dit kwam al even eerder te sprake. En ik denk zeer herkenbaar voor elk mens. Ik ben goed genoeg wanneer ik.
Ja. Ja.
Maar is dat iets dat je dan nu helemaal niet meer hebt? Of kan je er wel...
Helemaal weg.
Ja, meen je het serieus?
Nee, dat zie ik niet.
Oké. Okay. Nee, ik was al vol verwachting. Ja, ja. Dacht ik, oh wow.
Je zag me al opstijgen.
Ik denk, oh nee, oké. Okay. Maar nee, dat is duidelijk.
De stem gaat nooit weg, maar wel het geloven in die...
Ja,
in
en dat, het bewustzijn zijn dat je denkt, hé, ik denk het weer. Ja, ja, ja. Ja. Duidelijk. En wat, als jij zegt medicijnen, wat bedoel je dan?
Medicijn, plantmedicijn.
Oh, dat was wel
een soort ayahuasca. Ja, 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 varianten nee, okay, daarop.
Ja. Okay. Ja, de ochtendroutine. Waarop? Je wekker gaat?
Ja, tussen 5 en 6.
Oh, okay,
meestal.
Dan. Echt wel.
En dan sluip ik heel zachtjes op mijn tenen mijn bed uit. Want anders vermoord mijn vriendin me. Want die wil vooral niet wakker worden. En mijn zoontje slaapt dan nog. Dan... ik doe hem even een beetje snel. Ga ik naar beneden, drink ik 1,5 liter water. Zet ik een human charger op. Dat is een apparaat wat zeg maar lichttherapie in je oren schijnt. Dus waardoor je eigenlijk zonlicht nabootst alsof het in je ogen komt.
Okay, human
charger. Zeker nu in deze maanden is dat yeah. nice. Omdat het vitamine D aanmaken stimuleert.
Ja. Het is nu winter namelijk.
Doe ik... korte ademhalingsoefening, korte meditatie.
Ja, ja, zijn dit twee dingen? Want ik vind dat heel grappig. Ja. Ik heb dat zelf ook, dat je heel erg de term mediteren een beetje probeert te voorkomen. Dus dat je, ik hoorde jou net ook al bewust ademhalen zeggen. Of is het, zie jij, zijn het bij jou twee losse dingen? Een ademhalingsoefening en mediteren.
Nou, ik probeer meditatie niet te ontwijken omdat ik een soort zwaar begrip vind. Maar eerder omdat voor mij is meditatie eigenlijk... Een neutraliteit, zeg maar, gewoon hier en nu zijn.
Ja,
en de meditatie die ik doe is meer een dankbaarheid en een intentie voor die dag. En dat noemen we dan vaak ook een meditatie. Maar ik vind dat eigenlijk niet echt een meditatie. Okay, maar het is meer een even stilstaan daarbij waar ik dankbaar voor ben en wat het belangrijkste is voor die dag.
Maar daarvoor heb je dan wel een ademhaling.
Doe ik een ademhaling.
Nee, oké, dan snap ik je onderscheid. Oké. Okay.
Ja. En soms even hardlopen buiten of naar sportschool. In Utrecht, maar dan moet ik 3 kwartier voor rijden. Dat is de sportschool van Casper van der Meulen.
Oh,
ik woon in Amsterdam.
Ja, oké.
Okay. Als ik hardloop, dan heb ik een heel fijn bitje in... wat ervoor zorgt dat ik alleen door mijn neus kan ademen. Dus ik gebruik hardlopen eigenlijk niet voor het hardlopen... maar meer als een soort ademhalingsoefening... om alleen maar neusademhaling te doen.
Oh, we gaan even de biohacking kant op. En, dat is leuk. Dan nemen we dit even, ja, sorry, maak je ritueel af.
Ja, en dan laat ik iets over. Ik check hoe ik heb geslaapt. Met mijn aura, mag ik slapen met mijn aura-ring.
Ja, wacht even, de human charger was nieuw, die vond ik top.
Ja.
Maar wat de aura-ring?
Ja, dus dat is de sleep tracker, de meest geavanceerde nu die er is. Dus die meet je slaap, dus hoeveel diepe slaap je hebt gehad. Ja. Remslaap, lichte slaap, wat je lichaamstemperatuur was, wat je hartritmevariatie was.
En wat kan je daarmee op het moment dat die cijfers niet voorbeeldig zijn?
Nou, je krijgt feedback. Dus je gaat zien dat als je tot 10 uur nog achter je schermen zit en koffie hebt gedronken en net hebt gesport en een zware maaltijd, dan ga je leren, hé, dit werkt voor geen... Dit werkte niet. En als ik gedurende een dag een keer sport... en mijn laatste maaltijd om 6 uur heb... en vanaf 7 uur geen schermen meer heb...
slaap ik beter.
En wat ik 's avonds vaak doe, niet altijd... want het is soms ook ongemakkelijk... dan draag ik een bril die blauw licht blokt. En dan ga ik een beetje kijken naar wat werkt nou. En wat heeft nou echt effect. En mijn, wat ik daarin ben tegengekomen... is dat ik prima 8 uur kan slapen. Ik denk dat dit voor heel veel mensen geldt. Maar die worden toch moe wakker. Nou, wat bleek nou bij mij? Ik heb heel weinig diepe slaap.
Ja.
Ik kom soms niet eens voorbij een kwartier of 1,5 uur. Ja, dat is echt heel weinig. En dat heeft weer met het zenuwstelsel te maken. Dus wat heeft mijn zenuwstelsel nou nodig... om dat van 1,5 uur naar 1 uur te laten gaan? En dat is gewoon een heel onderzoek voor mij... zonder dat het heel krampachtig is, om dat gewoon naar boven te krijgen. En dan kan je eigenlijk prima 6 uur gaan slapen. Het is dus bijvoorbeeld One Day Tabe, de fantastische podcast. Ja. En ook te kort door de bocht, wat mij betreft, als het over slaap gaat. Jij was het daarmee eens. Ja. Omdat het gaat ook over die slaapkwaliteit. Als je 6 uur hebt, maar je hebt een uur diepe slaap, is een heel ander verhaal dan dat je 9 uur slaapt, maar een kwartier. Totaal wereld van verschil. Ja. Nou, koud douchen dan nog een keer. Kijk. Afdouchen. En dan heb ik er dus meestal ook al 1 uur of 2 uur werk op zitten. Waarbij mijn social media en WhatsApp en zo geblokt is. Ja. Dus ik heb een soort app die dat blokt. Dus dan kan ik hem ook als ik hem open. Dan,
nou, je komt echt uit de school van Casper, hoor ik al. Man.
Dan knallen.
Maar heel, ja. Nee.
Wat?
Nee,
niks inslik. Giel, niks inslik.
Nee, omdat ik hier gewoon... Maar dit is gewoon een zelfprojectie. Omdat ik gewoon zelf, als ik dit hoor, denk ik dus heel erg van... Ja, dit wil ik ook. Maar dat wordt dan al snel weer. Ik ben goed genoeg.
Nee. En dat is ook in alle... Dus dat is ook... Ik heb dit denk ik ook nog nooit bijna tegen iemand verteld.
Nee, omdat ik het helemaal niet als een... ik vraag er ook om.
En ik doe het ook heel vaak... En ik doe het ook heel vaak niet. Nee. Als,
hè, maar dus, hoe voel je dan?
Prima.
Oké.
En dat is
maar
dus...
Echt?
Totaal. Okay. Totaal. Maar dat is wel op een gegeven moment een shift in mijn persoonlijke ontwikkeling. Echt een belangrijk kantelpunt geweest. Van waaruit doe ik nou al deze stuff? Yeah. Dit dieet en dit en dit en dit en dit. Yeah. Is het in de basis vanuit I'm okay en ik wil dit graag leren? Of is het vanuit die zelfafwijzing, zeg maar? En that makes the whole difference.
Yeah. We zitten eigenlijk stiekem al in deel 3 van het boek. Out in the open. Nee, maar dat is heel goed. Yeah. Wat heel erg gaat over dit gevoel, verstand. Maar daar gaan we straks nog even op door. Eerst wil ik even weten, Jeroen, heb jij nog een ritueel, routine?
Ja, soort van.
Want je kwam hier, dat wil ik toch even benoemd hebben. Dat heeft misschien niks met je ochtendroutine te maken. Maar ik hou ervan, ook de durf, zeg ik eerlijk bij, dat jij dit gewoon doet. Jij staat hier in mijn keuken, nou, een soort yoga-achtige oefeningen te maken.
Ja. Ja.
Vind ik top.
Ja.
Het is echt iets wat ik me heel vaak voorneem. En ik ga vaak nu tegenwoordig dat ik gewoon even naar de wc ga... om daar vervolgens even goed te gaan ademhalen.
Goed idee.
Ja. Maar jij doet het gewoon. Ik bedoel, dit kan je ook niet op de wc doen, maar... Nee. Maar sorry, dit was even een zijnoot.
Nee, maar daar stip je wel iets aan. Ik heb een ochtendritueel, maar ik zou zeggen... ik heb vooral ook gedurende mijn dag besef over dit soort momenten. Ja. Daar heb ik het meest aan.
Ja.
Maar wat ik 's ochtends doe, is ik word meestal voor de wekker wakker. 7:15 zo'n beetje, dan sluip ik... onder het dekbed vandaan, want mijn vrouw slaapt dan nog even door. Ik vind het heerlijk om dan in het donker een kaarsje aan te steken voor de Boeddha... die mijn vrouw en ik op onze huwelijksreis zelf in een kombotje hebben gekocht. Dus dat is meteen een rijke wereld waar ik dan in sta. Dan doe ik die oefeningen die ik hier een beetje deed... en wat uitgebreider met ademhalen.
Yoga toch? Is dat
een soort yoga, een stretch, een beetje martial arts-achtige stretch.
Ja, okay.
En er zit ook een deel van bewegen in waar ik me gewoon dankbaar voel voor het leven. Gewoon heel eenvoudig. Ja. En dan maak ik mijn zoontje wakker en ga ik ontbijt maken.
Ja.
Dat is ook zo simpel. Want dan moet iemand naar school en dan moet gewerkt. En in het weekend doe ik het net even anders, want dan ga ik eerst hardlopen. Dat is gewoon echt mijn moment. Voor gewoon zaterdag en ochtend eerst hardlopen.
Jij hebt het over ontbijt. Toch nog even op terug naar jouw routine. Daar hebben we het niet over gehad. Dus ben jij een intermittent faster of dat niet?
Verschilt wat ik nodig heb, soms wel. Dan gooi ik er graag een bullet koffie in om de ochtend te komen. Maar ik ben ook van de zaterdagochtend. En dus dan is gewoon alles... dan komen de croissantjes en dan is er geen wekker. En dan is alles overboord.
Lekker
en,
in balans, jongens. Nee, maar meest serieus, dat is... Ik ben nog niet zo ver. Maar dat zeg ik vaak.
En ik vind het leuk dat jij zegt niet zo ver. Want ik voel in dit onderwerp het gevaar van vergelijken.
Ja.
En jij doet het beter dan ik. Ik zou nog meer zus. Ik voel het ook een klein beetje. Luister ik naar jou en denk, shit, ik moet ook zo'n dingen mogen worden. En dan denk ik, wat is dit nou weer? Ik heb een hele fijne ochtend met mezelf. Dus hoe snel het toeslaat.
En dat is...
Ik vind het eigenlijk wel leuk dat je ook zegt... en daarom heb ik het er niet zo vaak over. Want dat wil je ook niet te veel in elkaar oproepen.
Nee. Ik doe het. Want ik herken ook hoe alle dingen die andere mensen noemen... mij dat gevoel kunnen geven.
Ja.
En hoe ik daarin dan ook steeds bij mezelf terug moet komen... van ja, maar wat wil ik nou voor mijzelf? En wat werkt nou voor mijzelf? Man, dit is zo herkenbaar. Ja. Voor
maar
mij ook, hoor.
Ik moet zeggen, ik weet niet in wat voor omgeving jij leeft... maar ik heb het er liever niet te veel over. Ergens zou ik het heel gaaf vinden, als ik eerlijk ben... als mannen dit zouden delen van... hé, wat is jouw ochtendroutine? Dat heb ik namelijk feitelijk gezien nog nooit meegemaakt. Ik zit er nu heel erg in en het is een onderdeel van mijn gesprek... en waar Koekeroe over gaat. En gewoon dus aanpassen. Maar ik denk dat het juist even klassiek gezien weer...
Ik heb vrienden die gaan dit horen en die zeggen, ah cool, I know en ik doe hetzelfde. En ja. Ik heb gasten die is dit die gozer die ik al 20 jaar ken, ja, die dit precies, nu vertelt. Ja, ja, ik heb geen flauw idee. Wat is het voor idioot eigenlijk die dit nu denkt? Weet je?
Tot zo weer deze vriendschap.
Ja, precies. En een appie en doei.
Misschien wel überhaupt omdat je... Ik vind het namelijk een interessante vraag. Misschien wel überhaupt omdat je als man... In die klassieke beelden heb je ook niks nodig. Je staat op en je bent er. Klaar voor de wereld.
Ja.
En dan blijkt dat eigenlijk of niet waar... of je kunt dat ondersteunen en ontwikkelen. En dan moet je dus iets toegeven. Moet je iets loslaten van een idee over wie je zou zijn.
Ja. En dat is het klassieke beeld. En het alfalfa beeld is... je moet dat ochtendritueel hebben. Want anders ben ik geen echte man. Het is alle twee gevangen.
Nou ja, ik denk wat dat betreft... dat we echt begonnen met de essentie. Namelijk fuck the script... En dan komen we bij deel 3, Out in the Open. Ja, ik weet eigenlijk niet wat we daar nog over kunnen zeggen. Dat is ook, ik bedoel, ja, we kunnen niet het hele boek in een gesprek vatten. Maar dat gaat een beetje over de gevoel versus verstand. Waarbij het ook dus, waarbij je nu misschien heel erg als koekeroe luisteraar kan denken... Nee, je moet luisteren naar je gevoel. Maar zelfs dat is ook niet helemaal waar, toch? Nee, het is ook weer daarin...
Ja. Nee, als je alleen maar naar je gevoel luistert, dan mis je toch ook... Nee, daar ben ik geloof ik niet zo van.
Nee,
het gaat echt over de integratie.
Ja.
Ja. En gebruik het allemaal. Ja. Ja, het is niet een heel diep antwoord. Maar...
Nee. Ja.
En wat we in het laatste deel doen is ook gewoon vertellen over een beetje de kern. Ja, wat jij zegt, een beetje de kern van ons werk en hoe we tot die vraag zijn gekomen ook. Dat is wel een mooi verhaal.
Oké, laten we hem eruit gooien dan.
Ja. Oké, cool. Heb je de DVD The Work gezien? Zeg je dat wel?
Ja, zeker.
Ja, met die in die gevangenis.
Oh, nee, dat is
nee,
het over het anders.
Ik moet dit even uitleggen. Byron Katie?
Nee, niet Byron Katie. Nee,
oké, dat is een DVD van die is 2 jaar geleden een beetje rondgegaan. En het gaat over een groepsproces in een gevangenis in Amerika. En dan komen de gevangenen bij elkaar, samen met mensen van buiten de gevangenis. En die gaan een soort man's circle doen. Dat is gescheiden, want die gevangenissen zijn gescheiden. En daar staat een camera op. En dat is een waanzinnig intens proces. Maar die mannen zijn zo liefdevol en zo betrokken. En de wijsheid die komt van de mannen die levenslang in de bak zitten... overspoelt je als een dolle. Echt. Okay. Denk van, oh, wow, wacht even. En ik zag die DVD en het eerste moest ik snoeihard janken. En het tweede wat ik dacht is, daar moet ik heen. Dus ik heb die lui een mailtje gestuurd. Ik dacht, ik weet niet hoe dit werkt, maar ik zie het wel. Ik heb ze een mail gestuurd. Als het ooit kan, laat me weten. Niks van gehoord. Ik dacht, nou, dat kan natuurlijk niet, weet je. Wie ben ik nou weer? Nou, ik heb ook mijn stemmen. Kwam er een mailtje. Hey, je kunt meedoen. Ik dacht, oh, wat gek. Nou, toen kwamen al die andere stemmen. Het is in San Francisco, het is 2 dagen, moet ik erheen? Ik heb net een kind, blablabla.
Ja.
En ik zei, dat kan niet waar zijn. Ik voel nog heel duidelijk wat ik toen voelde na die DVD. Dus ik heb een ticket geboekt. Ik heb met mijn vrouw overlegd. Die zei, tuurlijk, gaan. En toen kwam ik daar in dat proces. Dat was superkrachtig. En toen ging ik met hun, toen kon ik met die twee jongens, die twee mannen, heb ik een interview aangevraagd om ze eerst even te spreken voordat die training begon. En toen hebben ze me uitgelegd wat de kern van hun werk was. Het is een beetje een lange inleiding, maar begonnen, is dat er een man in die bak levenslang vast zat en die dacht, dit is de rest van mijn leven en hoe wil ik dat doorbrengen?
Ja, oké.
En in die gesegregeerde, agressieve omgeving realiseerde hij zich... ik kan niet zomaar naar een gangbaas gaan en zeggen... hé vriend, wat maak jij er nou een potje van?
Nee.
Dan gaat je nek en dan gaat je kop eraf. Dus wat hij ging doen, hij dacht... ik moet in gesprek komen met die mannen. En als hij ze dan tegenkwam op de trap... dan zei hij alleen maar... what kind of man do you want to be? En dan liep hij door. En dat was zijn zaadje.
Ja, precies.
Dat was zijn zaadje. En dat is vrij snel gaan rollen. Dat riep een soort interesse op van... wat is dit nou weer, zeg... En er was een kapel in die gevangenis waar je dan veilig naartoe kon. En daar kon je even onttrekken aan al het geweld en dat bendegedoe.
Ja.
En daar kwamen zo langzaamaan, die mannen kwamen daar bij elkaar. En die zijn eigenlijk gaan werken met die vraag, wat voor man wil je nou zijn?
Fantastisch.
Ja, ik krijg kippenvel van.
Ja.
En in die omgeving, hè? In die omgeving. Dus toen ik dat leerde van Eldra, de man aan wie ik ook het boek opdraag. Zwarte man die gevangen heeft gezeten. En ik keek in zijn ogen en ik voelde... vriend, wat jij hebt doorgemaakt om hier te staan... en deze vraag met mij door te nemen... I'm very humble. Ik bedoel, dan moet ik ook aan de bak.
Ja.
Op de goede manier. Niet van, dan ben ik beter. Maar wacht even. Dus dat riep het helemaal in me op. Van, oh ja, maar die kern van die vraag is zo sterk. Het is geen...
Ik krijg er kippenvel van op een goede manier. Gewoon.
Ik ook, ja. En daar kun je ook achter zetten. Ja, dan wordt het een belangrijke vraag.
Ja.
Niet van, wat zou leuk zijn. Nee, het gaat echt... tot je ballen gewoon. Ja.
Oké, en laat ik dan toch maar even heel flauw die vraag stellen, Rob. Wat voor man wil je zijn?
Het is vooral een vraag die niet een eenduidig statisch antwoord heeft en die je zelf eigenlijk in alledaagse situaties beantwoordt. Maar wat er voor mij een heel belangrijk onderdeel van is een aanwezige vader. Het vaderschap voor mij staat heel...
Ja, daar gaat heel het, ik moet eerlijk zeggen, ja, lees daarvoor het boek. Ik merk gewoon toch dat ik... ik ben geen vader. Ik heb hier gewoon... ik bedoel, ik heb het met liefde gelezen, hoor. Zo gaat het niet om. Ja. Maar voor de vaders die luisteren en ook voor de moeders... want het geeft ook heel veel inzichten voor vrouwen. Dat
en ons volgende boek gaat overigens waarschijnlijk over... wordt voor vaders van zonen.
Ja.
En is een heel belangrijk onderwerp. Deze hele generatie wordt in Amerika zelf de dad deprived generation genoemd. Oftewel mannen die gewoon een tekort hebben aan een vader in hun leven. Mm. Dus dat is voor mij heel belangrijk.
Ja.
En ik ben zo iemand die eigenlijk veel te veel wil en veel te veel tegelijk wil. Waardoor eigenlijk alles aan alle kanten altijd schuurt. Dus
je zegt dat je een man wil zijn die minder wil.
Nou, ik wil accepteren dat ik dat ben. Ik wil accepteren dat het soms schuurt. En dat ik niet op alle plekken en alle rollen, om het zo maar te zeggen, als vader, als minnaar, als ondernemer, als vriend. Dat ik heb ergens altijd dat knagende stemmetje. Ik doe het toch nooit goed genoeg.
Ja,
op al die lagen. En ik blijf het proberen. En niet proberen als in proberen om het te bereiken. Maar that's just me, zeg maar. En dat daarin incasseren de afwijzing en de schuring die daar soms ook in ontstaat. En daarin kiezen voor this is just me en daar dat accepteren. Dat is voor mij een leidraad in de man die ik wil zijn, zeg maar.
Ja, dus het is eigenlijk een beetje ik ben goed genoeg wanneer ik probeer goed genoeg te zijn.
Precies. Mooi gezegd, ja. Ja. Hmm.
Ja. Oké. Okay. Ja. En Jeroen, wat vond je... je snapt de vraag. Maar en ik snap heel erg, Rob, dat is het mooie van die vragen.
Daar zit zoveel vrijheid in.
Het is een dagelijkse vraag. Het is een beoefening. Ja. Het is ik vind het toch leuk om even te stellen.
Ja, ik begin wel even daar. Hè, want het belang is eigenlijk, waar ik de kracht van de vraag voel, is in moeilijke situaties. Ja. Dus dan ben ik ergens. Ja. En dat ik me dan realiseer... Maar wat wil ik hier nou? Mm.
Ja.
Dus dat is een deel, maar dat zei jij ook al op. Ja. Nou, ik wil gewoon de man zijn die ja zegt. Die gewoon ja zegt tegen het leven en alles wat erin gebeurt. Die op zijn bek gaat, die verliefd is. Die van de dingen houdt, die er geïrriteerd over is. En die daar zijn weg in vindt met de mensen die belangrijk voor me zijn. Maar dat hoort er ook bij. Dus het is niet een one-man show. Het is echt met mijn vrouw, met mijn zoon, met Rob, met Mannenkracht. Met de mensen die ik erin tegenkom. Dan hoop ik dat ik daar ook iets verbindends en relationeels in kan doen. Volgens mij is dat ook wat we als wereld nodig hebben. Dus dat we durven onszelf te omarmen en onze omgeving.
Fucking mooi.
Dank je.
De laatste vraag. Hoe kijk je aan tegen de dood? Hoe kijk je aan tegen de dood?
Wauw. Wil jij eerst?
Ik kan heel goed eerst. Ja. Nee, ik kan heel goed eerst. Ja. Ik heb er namelijk vrij uitgebreide trainingen over gevolgd.
Oh, okay.
Ik heb hele retraites over gedaan.
Oh, wow.
Waarin we waanzinnig veel gemediteerd hebben op de dood. We hebben gedaan alsof we dood gingen, zullen we zeggen. We hebben allerlei varianten gedaan. Ja. We hebben geleerd over wat men weet over doodgaan. Zowel biologisch als spiritueel en zo allemaal.
Nou, eerst even dat. Wat denk jij zelf? Ik bedoel, dan we weten het niet. Maar
ik val helemaal uit elkaar. En mijn kern voegt zich weer bij het grotere geheel. En dat maak ik niet meer als Jeroen mee.
Maar de energie,
ik stroom weer in alles wat überhaupt overal doorheen stroomt.
Dat is tot zover. Hoe voelt het? Wat heb je nou nog meer in die...
Wat ik in ieder geval in die meditaties heb ervaren... is dat uiteenvallen... ik kan me nog één meditatie heel goed herinneren. Ik dacht, ik ga helemaal stuk. Dus ik vond het heel eng. En op het moment dat ik het heel eng durfde te vinden... spatte mijn wereld uit elkaar, in de goede zin. En ik voelde zo'n joy. En ik voelde alleen maar de vrijheid van mijn ziel... en van mijn zijn en van mijn wezen. En ook dat ik voelde, en nu ben ik hier. Dus ik ben nu niet dood.
Nee.
Dus ik voelde ook heel erg het leven. En dat voel ik ook als ik het nu zeg. Ja. Denk, door zo contact te maken met die mogelijkheid... heb ik zoveel meer levenslust.
Ja.
Dus ik denk dat het oké is en ik hoop niet. Ik voel echt dat het me ook gegeven heeft me met deze vraag bezig te houden. Dit werk te doen. Omdat ik vooral ook niet wil terugkijken en denken, had ik maar.
Nee.
En dat kan ik nooit helemaal overzien, hè. Maar een aantal dingen voelde ik wel van, daar moet ik nu iets mee. Want morgen, I don't know. Ja.
Nice. Het doet me heel erg denken aan Casper van der Meulen, die het bijna 's ochtends als een soort mantra gebruikt. Ik ga dood.
Yeah, yeah, I'm gonna die.
Om vervolgens het meeste uit het leven te halen.
Yeah, yeah.
Dus dat remind me nog even naar een extra vraag, wat misschien een beetje een soort kunstje ding is. Maar heb je nog een andere leuke biohack ding erop voordat je... ja, want ik merk aan alles dat jij er best wel in toe bent.
Nou,
met je aura ring en je human charger. Ik ga het allemaal bestellen natuurlijk weer.
Nou, er is eentje die staat op mijn verlanglijstje voor mijn nieuwe huis. Maar die heb ik nog niet.
Oh,
dat is een sleep pad, zeg maar. Dus die je lichaamstemperatuur reguleert als je slaapt.
Is het niet gewoon een elektrische deken? Is het gewoon iets heel anders?
Nee, dat is echt wat anders.
Nee, oké. Tot zover de gadget, want dat is het eigenlijk bijna. Hoe kijk je aan tegen de dood? Wat is het gevoel? Want alleen al het feit dat je niet gelijk antwoord kan geven, denk ik, oh.
Nou, het gek genoeg, het antwoord was eigenlijk vrij vergelijkbaar als Jeroen gaf. Maar ik dacht eigenlijk van, dat kan ik niet echt zeggen.
Oh,
maar,
dus dat je...
Ja, een bepaald besef van, voor mij is het heel evident dat mijn ziel voortgaat.
Ja.
Dat is voor mij een gegeven.
Ja.
Wat niet wil zeggen dat er soort geen angst is. Sterker nog, binnen dit leven kan angst, en zeker ook de vraag, had ik maar.
Of,
ik kan een soort, ik kan wel iets met spijt hebben. Dus ik heb als kind had ik ook een soort onreële spijt en een besef van dat ik angstig zou zijn. Ik ben nooit bang voor de dood geweest, maar wel bang geweest voor het toekomstige besef dat ik op dat moment, volg je me nog, spijt zou met wat ik nu doe.
Okay, nog één keer.
Dus nu ben ik bang, vandaag ben ik bang dat er een punt gaat komen in de toekomst waarin ik op dat moment me realiseerde dat ik nu wat anders had willen doen. Nu wat anders had willen doen. En dat heeft een hele nou ja, niet behulpzame, angstige kant gehad. En het heeft ook een hele behulpzame kant gehad.
Ja.
Want ik ben dus denk ik bewust van waar kies ik, welke keuzes maak ik. En dat helpt ook ergens.
Ja. Is er al iets gebeurd met de dood in je leven?
Ik heb wel een aantal familieleden die heel dichtbij stonden, die overleden zijn, die ik in hand vast heb gehouden. Mensen die uit het leven zijn gestapt, ook een aantal. Ja. Ja.
Toffe vraag. Het doet me wel denken aan dat de dood... We hebben het over dat ene hele grote moment, hè, dat mijn leven zou eindigen. Dat is een enorm ding. Maar door de dag heen gewoon zijn er ook allerlei momenten die je kunt linken aan loslaten, maar gewoon laten sterven. Iets.
Zo is het nou helemaal.
Zo is het. Niet proberen beter houden, dan kom je op die kramp.
Ja.
Ideeën over jezelf loslaten, waar we het in het boek ook over hebben. Die kunnen soms ook voelen als een beetje sterven. Er gaat iets gewoon dood.
Ja.
Dus het is ook aardig om dat besef een beetje dichterbij te halen op die manier.
En het gewoon een beetje te laten verdampen eigenlijk.
Ja, het geeft wel vrijheid als je het een beetje durft. Ja.
Mooi jongens, het is dank voor het boek. Het is tijd man, om de vraag te stellen wat voor man ik wil zijn. Bekend van Mannenkracht staat er nog op de voorpagina of op de kaft. Ik zou zeggen, koop het boek alleen al vanwege het fantastische voorwoord.
Dat zou ik ook zeggen.
Thanks jongens. En hartelijke groet aan Pieter. Zijn naam moet genoemd, want jullie met z'n drieën zijn jullie Mannenkracht.
Ja, zeker.
Dus dat is top. Thanks voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat de reacties op dit gesprek zijn. Het is een beetje ik heb hier een gesprek gehad met Jesse Jazz, heel erg vanuit She Floor. Dit is dan He Floor, zou je kunnen zeggen. En nogmaals, het is allemaal niet zo zwart-wit man, vrouw, maar wel met energie. Misschien heeft het wel eens inzichten gegeven als je eigenlijk vrouw bent. Daar ben ik heel benieuwd naar. Laat dat onder in de reacties of waar je dit ook kijkt. Weet je wel, YouTube is meer reacties, maar via Spotify. Tag me dan vooral eventjes op Instagram, @Giels. En dan hoor ik het wel. Bedankt voor het luisteren nogmaals. Meer op de website natuurlijk. En daar komt hij, Wim. Dat is... Koekeroe. Ik zeg Wim, maar ik doe het eigenlijk zelf. Koekeroe. KUKURU.nl. Waar je de boekenlijst vindt die vandaag weer met 6 is uitgebreid. Filmpjes en gekkigheid. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende. Hoi. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom hier dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed, in stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar
heb je jezelf al aangemeld? Ja. koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. koekeroe.nl/meditatie.